Ik wilde gaan beginnen met de Statencommissievergadering Bestuur. Kijk, dat helpt. Dan is iedereen ineens stil. Die wilde ik gaan openen. Welkom aan de commissieleden. Welkom collegelid. Mensen op de tribune en de luisteraars thuis. Ik heb geen berichten van verhindering ontvangen. Maar ik miste wel. Ik mis OPA. Ja. Maar goed, dat leggen we gewoon even vast. Dan ga ik u vragen of u zich kunt vinden in de agenda zoals die hier voor ligt. U heeft een memo agendacommissie ontvangen waarop een toelichting is gegeven waarom de agenda is zoals die is. Kunnen wij die agenda vaststellen? Meneer Jansen, BVV.
Mag ik dan wel een opmerking maken? Die heeft niet alleen op deze commissie betrekking, maar veel meer. Het valt mij wel op dat wij ongelooflijk veel nazendingen krijgen. En dat is best wel lastig om dat dan nog met je fractie te stroomlijnen, om het maar netjes te zeggen. Gaat het college daar nog iets aan doen? Of de organisatie?
Wij nemen dat mee in de agendacommissie. We hebben vorige keer wel laten weten dat er een nazending zou zijn. In de voorgaande commissie bestuur hebben we u aangegeven dat er een nazending zou zijn. En daar is toen iedereen mee akkoord gegaan. Dus dat even voor vandaag. Maar het is wel een aandachtspunt wat wij ook steeds op de agenda zetten. Ja?
Nou ja, ik snap uw antwoord ook wel. Want ik ben op de hoogte van die afspraak vorige keer. Alleen het gaat mij er gewoon om. Het is niet meer incidenteel. Dit gebeurt nu al weken, misschien zelfs maandenlang. En gisteren zie ik er gewoon 3 of 4 langskomen. En het, ja, op een gegeven moment begint het ook best wel te irriteren, zeg ik even heel eerlijk.
Ja, u heeft gelijk. Het is een aandachtspunt wat we gaan meenemen. Zodat dat ook breder op de agenda zetten. Agenda vastgesteld? Goed, dan kom ik bij de mededelingen. Vandaag is onze laatste commissie bestuur. En we hebben dan ook wel een reden om onszelf te trakteren. Dus daarom dit gebakje. De Jansen is er ook van OPA. Ik was bij de mededelingen. Op 12 februari 2019 wordt de stemwijzer Flevoland gelanceerd, waarbij de lokale pers is uitgenodigd. En er is een aansluitend een informatiebijeenkomst voor alle kandidaat-statenleden. En de avond begint om 7:15 en eindigt om 9:30. U kunt zich melden bij de Griffie. En dan de derde mededeling. Vanavond staat in de commissie ruimte het agendapunt Samen maken wij Flevoland. Uitwerkingsagenda, oordeelsvormend op de agenda. Ook daar bent u van harte welkom. Na het diner kunt u aansluiten als u dat natuurlijk wilt. Zijn er nog mededelingen van uw kant? Ik kijk even rond. Geen. Dan komen wij bij het vaststellen van de besluitenlijst van 9 januari 2019. Ik heb geen op- of aanmerkingen. Kunnen we de besluitenlijst vaststellen? Ja, dank u wel. Nou, dat gaat in een rap tempo. Wij komen bij punt 5. Viering van...
Ja, u heeft hem vastgesteld. Maar ik had eigenlijk mijn opmerking bij punt 8 van de besluitlijst. En daarin wordt gesteld dat de gedeputeerde de inpolderingsgeschiedenis van de Noordoostpolder een plek zal geven bij de presentatie van Werelgoed Erfgoed Schokland. Maar goed, daar kun je 2 kanten op duiden. Wanneer hij het gaat presenteren, geeft hij dat een plek. Of het wordt geïntegreerd in Schokland. En hoe wordt dat geïntegreerd? Maar ik zou wel willen dat het opgevat wordt als dat het tijdens de presentatie van, van het Werelderfgoed, dat het daar een plek krijgt, maar dat het niet een onderdeel wordt van Schokland zelf, maar dat het wel binnen Schokland een aparte plek krijgt. Ja, hoe zeg je dat duidelijk? Vindt u het goed als ik het toch nog een klein beetje specificeer in samenwerking met de Griffie?
Ja.
Dan neem ik wel contact met hen op. En dan zal ik het bandje nog een keer afluisteren, want ik heb zo'n neiging dat ik iets krijg wat niet helemaal de afspraak
is. U wilt iets meer aanscherpen?
Ja.
Dan, als u dat in samenspraak doet...
Ik kom slecht uit mijn woorden in deze vergadering, maar ik heb stille hoop dat het straks beter gaat.
Komt goed. Komt helemaal goed. Dan gaan wij naar punt 5, de viering van 100 jaar Zuiderzeewet, het eindverslag. De heer Hofstra vervangt de heer Rijsperman. We krijgen een presentatie, de heer Weinberg, een beeldvormende presentatie. Het is informatief, we gaan er dus niets over besluiten. Plaatsvervangend gedeputeerde. Wil u nog een aftrap geven?
Laten we maar gewoon met de presentatie beginnen.
Ja? Prima.
Voorzitter, dank u wel. Wat u net uitgedeeld kreeg is geen nazending, maar een soort ik zeg het er bij namens gedeputeerden, maar een soort cadeautje zoals een gebakje dat ook is wat u allemaal gekregen heeft. Het is de link naar de presentatie die u ook toegestuurd heeft gekregen vanuit de Griffie. Maar dan een interactieve versie die op internet staat, waarbij u ook door kunt klikken op de verschillende zaken die uitgelicht worden in die presentatie. En dan terechtkomt of bij een beschrijving van een van de boeken of bij de documentaire zelf die u nog een keer na kunt kijken. Dus als toelichting op wat u rondgestuurd kreeg. Als afronding van de viering van de 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet in 2018 krijgt u een presentatie aan de hand van een aantal sheets, een selectie uit de presentatie die u toegezonden heeft gekregen, met een korte toelichting van mij op die viering. En dat datgene wat u ook eerder hier in april 2017 en later ook in oktober 2017 met elkaar besproken heeft, later ook in Provinciale Staten, als het gaat om waar moet het over gaan in de viering van de 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet. En wat zouden wij graag willen zien dat er gebeurt en de aandacht die eraan besteed wordt. Waarbij u specifiek heeft gevraagd als staten om op één punt een terugkoppeling te krijgen. Dat is op de mediawaarde die het evenement, het jubileumjaar, gegenereerd heeft. Dat zit ook in de presentatie, heeft u wellicht ook kunnen zien. De vermelding van de website waarop u ook via de aanzichtkaart en de QR-code op terecht komt is www.100jaarzuiderzeewet.com/terugblik. Daar vindt u het op die webpagina vindt u het interactieve magazine. Wilt u het naderhand nog een keer nakijken? Dit is de inhoud van het magazine en ook gelijk de samenvatting, zou je kunnen zeggen, van het jaar wat er heeft plaatsgevonden. Op de tweede regel ziet u de vier hoogtepunten, zoals die ook hier u gepresenteerd zijn in de 2017, zoals die toen voorgenomen waren om te organiseren. Die hebben ook alle vier plaatsgevonden. Ik neem u er zo nog langs mee. Dat is aandacht, specifieke aandacht aan educatie, aan jeugd en aan jongeren, waarover zo nog meer. Een museumlijn, ook naast die educatielijn, waarin musea in en rondom de voormalige Zuiderzee hebben geparticipeerd en tentoonstelling hebben georganiseerd. En een belangrijk element ook in het voorstel wat in 2017 bij u lag, was de communicatie en zeg maar het uitdragen van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Die elementen komen in de presentatie naar voren. Het jubileumjaar in cijfers. Het is ook een van de eerste sheets die u heeft kunnen zien. Een samenvatting van die 365 dagen waaruit 2018 bestond. En die hebben geresulteerd in een hoop getallen. Zometeen komen de plaatjes. Eerst de getallen. En dan ziet u dat er staan, als u kijkt in het midden boven, 161 agendaactiviteiten. Als u op de website kijkt, hij is nog in de lucht, zoals dat dan heet, van 100jaarzuiderzeewet.com. Dan ziet u dat er 161 activiteiten hebben plaatsgevonden in dat jubileumjaar. En dat was vanaf de eerste dag in het nieuwe jaar, of misschien moet ik zeggen de tweede dag, de nieuwjaarsreceptie hier in huis van onze provincie, tot en met de laatste dag van het jaar en nog één activiteit die zelfs nog over de jaargrens heen liep en onlangs is afgerond. Dus dat zijn een respectabel aantal activiteiten, niet zoveel als er dagen zijn, maar het komt in de buurt, die hebben plaatsgevonden. Het is goed om te benoemen, zoals het ook in het voorstel naar u als commissie, naar de staat is gegaan, dat weliswaar de provincie het voortouw heeft genomen, het initiatief heeft genomen in de viering, maar dat daar met een hoop mede-overheden, maar ook veel andere organisaties en ook individuele inwoners van onze provincie en van andere provincies, de schouders is ondergezet om die 161 activiteiten ook te organiseren. Dat zijn, laat ik zeggen, u zult het zo ook zien, het zwaartepunt lag weliswaar in Flevoland. Misschien omdat wij als provincie ook het meest schatplichtig zijn aan de Zuiderzeewet. Maar ook zeker aan de randen, zeg maar, van die voormalige Zuiderzee hebben veel activiteiten plaatsgevonden. Er hebben ook 13 mede-overheden bijgedragen, financieel ook, aan de viering van de 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet, waardoor er meer mogelijk werd in communicatie, maar ook in de steuning, ondersteuning met name van die hoogtepunten die hebben plaatsgevonden. U ziet ook verder nog staan de website die 79.000 unieke bezoekers heeft getrokken, die zich daar hebben geïnformeerd over de geschiedenis van de Zuiderzeewet, de Zuiderzeewerken en ook onze provincie. 5 grotere congressen en lezingen, naast de kleinere lezingen en symposia die hebben plaatsgevonden. De mediawaarde ziet u in het buitenland, €800.000. Specifiek op het onderwerp Zuiderzeewet. En nog €500.000 aan mediawaarde in Nederland, binnen Nederland. En dat is dan naast, dit gaat, heb ik me ook laten vertellen, om de geschreven media. U moet zich ook voorstellen, het komt later ook terug, er zijn ook documentaires gemaakt, zoals in het kader van de serie Wildernis onder water, die in december is uitgezonden. Die serie heeft gemiddeld 800.000 kijkers, dus die staan nog los van, zeg maar, degene die kennis hebben genomen via de media van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Als ik de volgende laat zien, dan ziet u in dit plaatje gevat de 4 hoogtepunten, de 4 hoogtepunten die ook voor u gepresenteerd zijn in 2017, die begonnen met de opening van het Afsluitdijk Waddencenter op de Afsluitdijk. Een feestelijk moment wat ook, u zou kunnen zeggen, de start van de Zuiderzeewerken markeerde. De mogelijkheid om de Flevopolders en de Noordoostpolder te maken. Er was natuurlijk wel voor nodig dat er ook bij Wieringen een dijk al lag. Die was ook al aangelegd op dat moment. Het tweede hoogtepunt was de viering van 100 jaar Zuiderzeewet op de datum van 14 juni 2018. Toen het exact 100 jaar geleden was dat die wet werd aangenomen in de Tweede Kamer gepubliceerd. Niet aangenomen, dat was eerder. Het derde hoogtepunt, de opening van het Deltawerk in het Waterloopbos. Een kunstwerk wat ook door de provincie is ondersteund met een subsidie, maar wat gekoppeld is aan de viering van 100 jaar Zuiderzeewet en op die manier meer aandacht heeft gekregen. Het is ook gekoppeld, ik zeg er specifiek bij, aan een monumentendag special. De Vereniging Nederland Monumentenland heeft een aantal specials per jaar. En in het najaar van 2018 was het Waterloopbos de monumentendag special. Dat is dan een weekend. En het was ook gekoppeld aan het provinciale evenement Cultuur en Techniek, onder de noemer Licht aan, waarbij in de avonden, de vrijdag, zaterdag, zondagavond, donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond, het bos en de daar staande modellen zijn uitgelicht. En de laatste, de opening van het monument voor 100 jaar Zuiderzeewet in de gemeente Dronten.
Dat was in november, 14 november van dit jaar. Verder ziet u allemaal kleine punaises. Dat zijn de locaties waar activiteiten hebben plaatsgevonden. Ik heb nog even nagekeken waarom Arnhem daar ook bij staat. Dat was een groter evenement wat blijkbaar zijn oorsprong had in Arnhem. Verder is het vooral geconcentreerd rondom de voormalige Zuiderzee. Met een mooie verdeling tussen onze polders, onze provincie en de omliggende provincies. In de pers, zoals gezegd, de mediawaarde in Nederland van 500.000 euro. En in het buitenland, met name Duitsland, van 800.000 euro. In die zin een veelvoud van datgene wat u als Staten heeft beschikbaar gesteld voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. En op televisie is er ook, hier zijn drie voorbeelden. En in de interactieve presentatie kunt u erop doorklikken. Dan kunt u die afleveringen nog een keer nakijken. Is er ook nationaal, zeker rond de 14 juni, dat ziet u de eerste twee voorbeelden, de nodige zendtijd besteed aan de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Als het gaat om educatie, dan is vermeldenswaard datgene wat er op schaal van Nederland is gedaan. Binnen het programma Nieuwsbegrip voor scholieren, basisschool en de beginklasse van middelbaar onderwijs is er een themaweek geweest die ging over de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Dat is kort na 14 juni geweest, die themaweek. Dat heeft een bereik van 700.000 scholieren in Nederland. Die hebben op die manier kennis kunnen nemen van de Zuiderzeewet en de Zuiderzeewerken. En er is binnen onze provincie een lespakket 100 jaar Zuiderzeewet samengesteld. Waar 28 scholen in deze provincie en ruim 3000 leerlingen kennis hebben kunnen nemen van de Zuiderzeewet. Met niet alleen een lespakket, maar ook met voorstellingen die eraan gekoppeld waren. En een boek wat eind van 2018 verschenen is. En dat ook verspreid is onder groep 6, als ik het goed zeg, van de basisscholen in Flevoland. Dan is het de website en de social media. Belangrijk element was niet alleen om te zorgen dat er via activiteiten aandacht werd besteed, maar ook via de website veel promotie werd gemaakt en mensen in kennis werden gesteld van de Zuiderzeewet en datgene wat het tot gevolg had. De website is veel bezocht, zoals u ook al zag in de feiten en cijfers, de opsomming daarvan, met veel pagina-weergaven, 532.000, dat zijn toch bijzonder grote getallen. Waar mensen zich hebben geïnformeerd in of de activiteiten of wat er ook uitgebreid in stond, de geschiedenis van de Zuiderzeewet en de Zuiderzeewerken. Dan is er een Facebook videocampagne geweest. Er was ook een Twitter account waar veel berichten op verstuurd zijn. En er is een YouTube videocampagne geweest. Ook daar ziet u dat de getallen in de 100.000 zitten en de aandacht die het gegenereerd heeft binnen het land, maar ook daarbuiten. Omdat voor een deel het ook in het Engels en in het Duits, zeg maar, verspreid is. En ook door de buitenlandse media, ook buitenlandse televisiezenders vanuit Frankrijk, Duitsland en andere landen aandacht aan besteed is. Dan drie documentaires. Ik kijk, voorzitter, of ik nog tijd heb om... drie documentaires die gemaakt zijn speciaal voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Dat waren op 11 november, de datum, zeg maar het einde van de Eerste Wereldoorlog, een documentaire die inging op Flevoland in de Eerste Wereldoorlog. Maar met name, zeg maar, op datgene wat de Eerste Wereldoorlog voor Flevoland betekend heeft. Namelijk een zetje in de rug van de wet, de Zuiderzeewet, om te zorgen dat we voldoende landbouwgrond in Nederland zouden hebben en houden. En daarbij is ook Urk eruit gelicht in die aflevering. De documentaire in de serie Wildernis onder water op de bodem van de Zuiderzee, die in december is uitgezonden en waar specifieke aandacht is besteed aan Flevoland. En als laatste de Lelysuite, speciaal gemaakt, geschreven en ook gecomponeerd voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Die niet alleen in Flevoland bij de provinciale omroep is vertoond, maar ook bij de omroepen in zeven andere provincies in Nederland. En als applicatie in 14 musea een rondreis heeft gemaakt. Rechts ziet u artikelen. Dit is een greep uit. Er zijn er veel meer. Als u er belangstelling voor heeft, dan kunt u in de interactieve magazine erop doorklikken en het nog een keer nalezen. andere aandacht nog in media, bijvoorbeeld voor het wonder van Urk of de groene ontwikkeling van Flevoland. De podcasts staan erin die onder andere in Duitsland aandacht aan hebben besteed. De 6 boeken die specifiek voor dit jaar geschreven zijn en ook verschenen zijn, waar hard aan gewerkt is door veel auteurs en anderen. En dat was op het eind van de presentatie. Dat is toch een mooie plaatje om in beeld te laten. Wat ik u kan zeggen is het interactieve magazine wat u toegezonden heeft gekregen, wordt ook in de aankomende week toegezonden aan al diegenen die hebben meegewerkt en een steentje hebben bijgedragen aan de viering van 100 jaar Zuiderzeewit. Aan die mede-overheden die ook hebben meebetaald aan de viering. Aan de ambassadeurs, de 7 ambassadeurs die zich hebben ingezet voor de viering en voor het enthousiasmeren van iedereen die daar een initiatief in heeft genomen. En aan alle anderen waarvan we zeg maar de e-mailadressen hebben en die we met dat kaartje als drager kunnen informeren over de opbrengst van dit jaar. Zoals u ook nu geïnformeerd bent, ik hoop voldoende, maar mochten er vragen zijn, dan blijf ik nog even staan.
Zijn er vragen? Meneer Ferdinand.
Dank u wel voor de prachtige presentatie. Ik had eigenlijk een kleine vraag. Onder het kopje educatie noemt u ook het aantal scholieren dat in aanraking is gekomen met 100 jaar Zuiderzeewet. En dat is vooral via, je kunt zeggen, het vak nieuwsbegrip. Best een serieus vak. Dat ook bedoeld is om niet alleen informatie tot je te nemen, maar ook informatie echt te verwerken en weer te geven. Dus dat vind ik een valide telling, kun je zeggen, een valide aantal. Alleen de vraag is waarom het niet op het aantal niet op het overzichtspagina, dat u aan het begin heeft laten zien, met allerlei cijfers, waarom dat niet genoemd wordt. Het zou namelijk ook leuk zijn om te zien dat ook zoveel scholieren en zoveel lespakketten zijn gemaakt en dat er een bepaald getal achter zit. Dus ik vroeg me alleen af of het een reden achter zit. Waarom dat ontbreekt, dat nu?
Voorzitter, dank u wel. Er is, moet ik eerlijk bekennen, geen specifieke reden voor om het niet op die eerste pagina met feiten en cijfers te zetten. Nu is het een interactief magazine, in die zin ook nog redelijk dynamisch. Dus ik zou kunnen kijken of de makers van het magazine ook dit aantal nog op de eerste, op de feiten en cijfers pagina zouden kunnen zetten. Want het is, ik denk dat u bedoelt, het is een aansprekend aantal. Waar je ook laat zien dat je nou vrijwel de gehele jeugd van Nederland op deze manier hebt kunnen bereiken. En dat is goed voor u om te weten, maar ook voor alle partners en anderen die hebben meegewerkt. Ja.
Dan zag ik meneer Jansen van OPA.
Ja, voorzitter, ook dank voor de duidelijke presentatie. Maar ik mis er eigenlijk iets in. En dat vind ik jammer. Dat betreur ik ook eigenlijk. Als je kijkt naar 100-jarig bestaan hè, van Flevoland, en dan kijk ik even terug naar de laatste 50 jaar, en er zijn al een hele hoop pioniers die in Flevoland nog wonen, die ook zorgen hebben gedragen voor de toestand waarin we nu verkeren. En ik mis eigenlijk dat die mensen een plaatsje hebben gekregen, al had je ze maar even in het zonnetje gezet. Dus mijn vraag is toch van, gaat het alsnog gebeuren of zijn we nu te laat?
Ja, voorzitter, op deze vraag in te gaan, er is niet een specifieke activiteit inderdaad geweest voor de pioniers van Flevoland, dat klopt. Het is wel zo dat in de verschillende activiteiten in ieder geval pioniers aanwezig zijn geweest. Ik ben zelf op het 80-jarig jubileum van het genootschap Flevo geweest, dat volledig in het teken stond van de 100 jaar Zuiderzeewet, ook de lezingen. Maar ook de deelnemers kwamen niet alleen voor die 80ste verjaardag, maar ook voor die 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet. Dat geldt ook voor een aantal andere specifieke activiteiten. Maar er is inderdaad, er heeft niet een specifieke activiteit plaatsgevonden voor de pioniers. En ik hoorde wel een suggestie wanneer dat zou kunnen.
Net zoals dat misschien bij de 75e verjaardag van de Noordoostpolder gebeurd is.
Dan kijk nog even. Meneer Van Sloten, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, heel veel cijfers worden er gegeven. Ik wilde eigenlijk op twee van die getallen ingaan. De eerste is het aantal bezoekers van die website, 79.000. Is dat nou veel? Is dat naar tevredenheid? Of had het er wel meer kunnen zijn? Want mij lijkt het dat 79.000 bezoekers in een jaar tijd, dat het misschien wel wat meer had kunnen zijn. Of moeten we daar ook nog eens de aantallen bij optellen die de diverse activiteiten zelf nog hebben opgeleverd? En bijvoorbeeld de Batavia havendagen, die daar ook mee te maken hadden, die weer hun eigen kanalen hadden. En het tweede punt is, er zijn 161 activiteiten georganiseerd. Is dat het aantal wat we van tevoren in gedachten hadden? Of valt het mee? Of hadden we nog meer gewild?
Ja, voorzitter, twee vragen. De eerste vraag is, zijn dat veel of weinig, bijna 80.000 bezoekers, unieke bezoekers op de website? Het is een specifiek ontwikkeld voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Dus de website had aan het begin van het jaar nog geen bekendheid. En in die zin is het een heel mooi aantal bezoekers wat er gegenereerd is. Het is ook zo dat elk van de activiteiten heeft ook via hun eigen website bereik gehad en reclame gemaakt voor de activiteiten. Dus die moet je er inderdaad bij optellen. Dat geldt voor een deel voor activiteiten die zichzelf gethematiseerd hebben naar 100 jaar Zuiderzeewet. Zoals bijvoorbeeld een van de laatste Ukke Wintersferen, waar het thema dit jaar was 100 jaar Zuiderzeewet. Er zijn er ook een aantal, ik ken de verhouding niet precies, die specifiek voor deze gelegenheid, voor dit jubileumjaar georganiseerd zijn. Die hebben allemaal hun eigen communicatie. Dit was ondersteunend aan de communicatie van die specifieke activiteiten. En daarnaast was het zo dat de website was niet het enige kanaal. Er was ook nog Facebook, YouTube en Twitter. En als je die aantallen bij elkaar optelt, dan kom je. Dat was er bij ons als projectteam, voor zover we tevreden mogen zijn. Maar er was een grote tevredenheid over het bereik wat voor de provincie, maar ook voor de viering in de breedte gegenereerd is voor 100 jaar Zuiderzeewet. En als het gaat om uw tweede vraag, ging om het aantal mensen.
Het aantal activiteiten wat uiteindelijk is georganiseerd.
Nou, wat dit bijzonder maakte is dat de provincie met een relatief, dat is natuurlijk een groot bedrag, maar toch een relatief beperkt budget, het initiatief heeft genomen. En dat het gelukt is, de bereidheid er was, het enthousiasme bij veel organisaties, bij veel mede-overheden, bij veel soms ook individuele inwoners van onze provincie om activiteiten te organiseren. En die hebben dat ook opgepakt en dat zijn er 161 geworden. En dat was meer dan waar we op gehoopt hadden. Ja. Ja.
Dank u wel. Meneer Vermeulen, deze.
Ja, voorzitter, bedankt voor de goede presentatie. Ik heb ook inderdaad op de site een aantal dingen kunnen vinden, mooie filmpjes. Alleen het viel mij wel op dat alle activiteiten inderdaad rondom de Zuiderzee, de voormalige Zuiderzee, zijn geconstateerd, behalve in Friesland. Daar zie ik eigenlijk weinig activiteiten. En er zijn natuurlijk twee aspecten, hè, het nieuwe land, maar het was natuurlijk ook een stuk veiligheid, wat we probeerden te bereiken met die Zuiderzee-afsluiting. Wat is er in Friesland gebeurd en is daar niet een bepaalde bijdrage geweest in de vorm van activiteit of hoe moet ik dat zien? Of, we belichten nu namelijk heel veel positieve zaken, die zijn er ook, maar er zijn natuurlijk ook visserij aspecten, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Dat zal met name in Friesland ook wel een behoorlijke rol hebben gespeeld. Kunt u daar iets over zeggen?
Ja, dat kan, voorzitter. Het is zo dat de viering van 100 jaar Zuiderzeewet viel samen met Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa. En dat maakte dat de aandacht in Friesland met name uitging naar de culturele hoofdstad. En dat er minder ruimte was in financiële zin, maar ook in capaciteitszin om aan de viering van 100 jaar Zuiderzeewet te besteden. En dat ziet u ook terug in het plaatje met de punaise prikkers.
Het is dat, aan de andere kant is het ook niet zo dat, dat er geen ondersteuning is geweest. Zo heeft de provincie Friesland wel een financiële bijdrage ook gegeven aan de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. In het project De Nieuwe Afsluitdijk is ook onder andere een project van de provincie Friesland. En dat was het eerste hoogtepunt. Dus in die zin was er een betrokkenheid, een grote betrokkenheid, daar ook van de provincie samen naast de provincie Noord-Holland. Maar het belangrijkste element, en dat merkte je met name aan de, het zijn maar een paar gemeenten die aan de voormalige Zuiderzeekust liggen, dat die vooral hun aandacht hebben gericht op de viering van Leeuwarden culturele hoofdstad. Of eigenlijk Friesland culturele hoofdstad was het, ja.
Kijk nog even rond. Meneer de Jager.
Voorzitter, een rijk palet aan activiteiten, voor elk wat wils, zou ik ook willen zeggen. En u zei ook, nou ja, en dat ook nog tegen relatief beperkte middelen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, wanneer spreek je nu van relatief beperkte middelen en hoe weeg je dan dat daar ook daadwerkelijk sprake van is? En ik vind dat nog wel een lastige en is wat mij betreft ook wel een oproep aan onszelf als statenleden. Want op welke indicatoren wil je dat dan voortaan wegen? Nu is het gebeurd op basis van mediawaarde. Nou, daar kunnen we denk ik wel veel positieve dingen van zeggen. Maar ik zoek toch nog naar wat houvast. En daar moeten we denk ik in voorkomende gevallen maar met elkaar over nadenken en over spreken. Toen ik dit agendapunt zag, dacht ik ook bij mezelf, ja, we zouden daar nu heel lang over door kunnen praten. In evaluatieve zin, maar wat heb je eraan? Want de eerstvolgende keer dat je het anders of beter zou kunnen doen is over 100 jaar. Ja. Dus volgens mij, in ieder geval wat mij betreft, een oproep aan onszelf om die indicatorendiscussie echt voor te zetten. Zodat je aan de voorkant kunt aangeven, dit is wat we ervoor over hebben. En dit is wat we ervoor terug zouden willen krijgen. En ik denk dat we nu op dat punt misschien wel een beetje de vrije hand hebben gegeven.
Voorzitter. Mag ik er even op reageren? Ik vond het eigenlijk wel heel goed dat u de media-kentallen naar voren bracht. In plaats van disefficiëntie met geld. Want dat is een meetbaar iets tegenwoordig. Social media werkt toch heel, heel breed. En misschien is dit wel een mooie nulmeting om te kijken voor onze volgende activiteiten met festiviteiten. Om te zeggen, ja, wat voor media-aandacht, wat voor bereik krijg je eigenlijk voor het geld wat je investeert, zeg maar.
Ik ben het daar op zich mee eens, hè. Dus ik noemde die indicator ook. Alleen aan de overkant werd ook gezegd, hè, zijn dat nou veel bezoekjes of weinig bezoekjes en waar meet je dat dan verder aan af? Dus ik heb geen referentiekader om te zeggen, het is een succes geweest of niet.
Voorzitter, mag ik er even op reageren?
Meneer Van Stoot.
Ik begrijp uw opmerking over de indicatoren. En zeker in een project als dit is dat heel belangrijk om die mee te nemen. Maar dat moet dan wel mogelijk zijn. Het lijkt mij in dit geval lastig om de vraag of het een succes is geweest of niet, die vind ik lastig te beantwoorden. Want wat is nou succesvol? Als je een activiteit organiseert met bezoekers, dan kun je zeggen, nou, we hebben zoveel bezoekers gehad, dus was het succesvol, of juist niet. Maar dat is hier lastig, want je hebt 160 activiteiten georganiseerd. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen daar bij al die 160 activiteiten zijn geweest. Dus je moet andere indicatoren bedenken. Maar het lijkt mij niet eenvoudig om die in dit geheel precies te kunnen vastleggen. Dat we daar voortdurend over moeten blijven nadenken bij allerlei activiteiten is natuurlijk heel belangrijk. Maar in dit geval ja, lijkt me lastiger dan bij andere gevallen.
Een statement. Meneer Jansen, PVV.
Ja, voorzitter, volgens mij komen we weer terug bij de basisdiscussie. Namelijk als je vooraf geen doelstellingen meeneemt, kun je achteraf nooit beoordelen of het goed of slecht is geweest.
Zo is het.
Wat betreft het aantal bezoekers en dit soort cijfers, het is allemaal heel leuk. Volgens mij heb je namelijk veel meer aan het aantal doorklikkers. Want op het moment dat mensen toevallig daar komen en daarna weer weg zijn, is het wel een bezoeker, maar je hebt er verder niet qua inhoud, zeg maar, iets mee kunnen delen. En op het moment dat mensen doorklikken en verschillende onderdelen bezoeken, dan weet je zeker dat ze geïnteresseerd zijn en daadwerkelijk op zoek waren naar nog meer informatie of misschien nog meer mogelijkheden. Dus ik denk dat het verstandig is om in elk geval daar in dit soort gevallen onder andere naar te kijken.
Dat is een statement. Kijk nog even rond. Nee? Bedankt voor de presentatie.
Graag gedaan.
En we zullen daar verder. Kan iedereen daar nog naar kijken? Dank u wel. Dan kom ik bij agenda punt 6.
IPO AV, 14 februari. Op 14 februari is er een laatste IPO AV-vergadering gepland. Agenda is gisteren beschikbaar gekomen. Kijk toch even naar meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, net wat u zegt, gisteren beschikbaar gekomen. Net gelezen. Maar veel van het stuk, eigenlijk alles gaat over de overdracht. Hoe gaan we naar de nieuwe periode toe? En wat hebben we geleerd van het verleden? Het is een commissie die heeft zich bezighouden met de bevoegdheden van statutair van de AV. Hoe gaat dagelijks bestuur met het AV om? Daar gaat de komende vergadering vooral over. Dus we hebben daar nog wel een voorbespreking over. Maar ik wil in dit moment ook even refereren aan 4 jaar IPO. Ik weet nog goed dat wij de eerste keer bij elkaar zaten, mevrouw Rutschat en ik zelf, dat wij tegen elkaar de vraag stelden van waar zouden we nou mee tevreden zijn? Wat zouden we nou in die 4 jaar willen bereiken? En dat was helder en klaar. Laten we proberen onze mede-statenleden meer te betrekken bij het werk van het IPO. En meer te betrekken bij wat de BAX doen, maar wat wij zelf ook doen. En zonder mezelf en mevrouw Rutschheid daarvoor een schouderklopje te willen geven of dat van anderen te verwachten. Maar ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn dat we continu u erbij hebben betrokken. En natuurlijk, dat kan ook beter en dat gaat ook de komende 4 jaar weer beter. Maar daarin is ook echt een hele slag geslagen. Dus daar wou ik toch eventjes aandacht voor vragen. Dat voelt eigenlijk nog beter als een schouderklop, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog vragen hierover aan de heer Simonsen? Nee? Dank. Bij punt 7, de vaststelling van de fractievergoedingen, wordt als vormend. Het is aan Provinciale Staten om te beoordelen of uw uitgaven voldoen aan de gestelde voorwaarden. Daar ligt een verordening aan ten grondslag. Aangeschoven is de heer Liedekerker. Je wil vast een aftrap doen.
Ja.
Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde vooraf een paar opmerkingen maken over de rapportage die nu voor ligt. Het is heeft dezelfde vorm als de rapportage over 2017. Zowel het statenvoorstel als ook de jaarrapportage van de verantwoordingen. Een drietal fracties in uw midden heeft ons aangegeven nog een paar kleine correcties te willen doorvoeren in de verantwoordingen. Moet u denken aan per ongeluk dubbel invoeren van een factuur en dat soort zaken. Dat zijn betrekkelijk eenvoudige dingen die we nog kunnen corrigeren voor de statenbehandeling van 27 februari. U heeft ook gezien dat de fractie 50PLUS nog, de voormalige fractie moet ik zeggen, daar ontbreekt de verantwoording nog van in het statenvoorstel en ook in de jaarrapportage. Daar wordt hard aan gewerkt en dan gaat het met name om het sluitend krijgen van de verantwoording ten opzichte ook van de bankgegevens. Ook daar gaan wij uitkomen, voorzie ik. Dus ik zie ook in dit geval de gegevens van 50PLUS voor de statenbehandeling tegemoet. Voor de toekomst betekent het wel dat we nog vaker in overleg zullen gaan met de penningmeesters, zeker in de nieuwe statenperiode. Het zal ook een onderdeel zijn van het inwerkprogramma. Periodiek overleg met de penningmeesters om zo goed mogelijk de verantwoording ieder kwartaal verwerkt te kunnen krijgen. Zodat de jaarrapportage ook een volgende keer ook helemaal kloppend is. Verder over het budget. We hebben nu in totaal hebben de staten rond de 320.000 euro per jaar voor de fractievergoedingen beschikbaar. Mogelijk dat er in de nieuwe periode meer fracties komen dan de 12 die we nu hebben. Nou, de nieuwe staten zullen moeten kijken naar het budget op dat moment. Is dat toereikend? Blijven de hoogte van de fractievergoedingen hetzelfde? En wat, dat is feitelijk aan de nieuwe staten. We zien nu wel dat verschillende fracties forse overschotten hebben. Dat zien we ieder jaar toch wel weer terugkomen. Terwijl andere fracties toch nagenoeg het hele budget besteden. Ook dat is een vraag, denk ik, voor de nieuwe staten, hoe men daar in de toekomst mee om wil gaan. Maar dat even ter toelichting.
Dank.
Dank u wel. Ik had nog één vraag eigenlijk voor de heer Liedekerke. Sinds kort zit ik hier dus weer als 50PLUS. Maar ik ben natuurlijk 1 januari gewoon met de financiële administratie verder gegaan op de naam SeniorenPlus. Ja. En ik wilde eigenlijk vragen om toestemming te krijgen dat ik deze periode gewoon afsluit als financiële administratie op de naam SeniorenPlus. Want anders dan moet ik nu natuurlijk een heleboel dingen gaan wijzigen wat eigenlijk weinig zin heeft en alleen maar een hoop nodige romslomp met zich meebrengt. Dus daar zou ik graag even toestemming voor hebben.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dat, kijk, de verantwoording 2018 is natuurlijk nog op naam van de fractie SeniorenPlus gedaan. Dus dat is geen enkel bezwaar.
Ja, maar ook die 3 maanden.
Ja, die zullen apart nog verantwoord moeten worden. Afhankelijk van of SeniorenPlus terugkomt in de Staten. Maar nee, dan zal dat apart verantwoord moeten worden. Ja, prima.
Dan zag ik de heer Jansen. Van de
ja, voorzitter, in aanvulling op deze discussie. Als de partij niet meer bestaat, lijkt het me lastig om op die naam nog verantwoording af te leggen. Los van het feit of ze terugkeren of niet. Maar volgens mij bestaat de partij op dit moment al niet meer. Dus het lijkt het mij zuiverder om de eerste 3 maanden van dit jaar onder de nieuwe naam zeg maar te verantwoorden. Lijkt mij hoor.
Ja, ik kan daar natuurlijk 50 plus boven zetten, maar ik bedoel me als ik echt uitga weer van 50 plus en de bankafschriften weer moet, de hele bank moet informeren en zeggen jongens, er mag geen senioren plus meer opstaan, er moet 50 plus opstaan, ga je natuurlijk een heleboel onnodige romslomp aanhalen.
Nou, ik denk dat we daar nog even apart even op terug moeten komen, hoe we dat op een handige manier kunnen verantwoorden.
Moet even praktisch opgelost worden. Ik kijk even naar de linkerkant. Ik zie de heer Hopster van het CDA.
Ja, voorzitter. Gisteren dacht ik, nou, het is een hamerstuk, dus ik neem het kennisgeven aan. Toen dacht ik, nou, ik kijk toch nog even naar. Dus wij zijn een van de 3 partijen die een aantal dubbele boekingen hebben gedaan. Gelukkig heb ik dat zelf kunnen constateren en ook zelf gemeld. Maar goed, het voordeel van zo'n leercurve is dan wel dat je ook wel weet wat er dan eventueel in de overzichtsfase ontbreekt. Dus ik ben ook graag beschikbaar om voor de nieuwe periode, nieuwe penningmeesters, in ieder geval de griffie te voorzien van wat input voor hoe het eventueel nog ietsje beter kan. Maar goed, het verwijt is aan mezelf.
Dank. Meneer Van
Meuk. Ja, even een vraag aan meneer Liedekerk. Wanneer wilt u het uiterlijk hebben? Want wij missen ook een post.
Reageer me meteen maar even.
Nou ja, we willen natuurlijk zo snel mogelijk het gecorrigeerde statenvoorstel in de bundel opnemen voor de staten van 27 februari. Dus voor de verzending van de bundel. Volgende week donderdag. Ja.
Ja? Okay. Dan zag ik de heer De Jager.
Ja, misschien in aanvulling op wat de heer Hopster al zei, dat gold ook voor de Partij van de Arbeid. Toen ik maandag dit overzichtje zag, dacht ik van, hey, we horen opeens bij de big spenders. Dat klopt volgens mij niet met mijn beleving. Nou, even gecheckt en gelukkig kunnen wij het bedrag dat we hebben uitgegeven, geloof ik, met de helft terugbrengen. Omdat er twee dubbele boekingen waren gedaan, maar dat was al in het afgelopen jaar technisch gecorrigeerd. Alleen hier nog niet gedaan. Dus dat wordt opgelost. Ja.
Goed. Meneer Jansen, OPA.
Eén opmerking en één vraag. Ik zal de opmerking als laatste stellen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want we zijn overgestapt in deze tijd op dit nieuwe declaratiesysteem. Ik heb eigenlijk een vraag hoe de griffie is bevallen. Of de griffie ook heeft nagedacht of er misschien ook nog verbeterd voorstellen zijn. Zodat hij ook zeg maar, het hele systeem wat gebruiksvriendelijker wordt. Want ik ben er nog steeds niet aan gewend, moet ik maar even zeggen. Hè?
Ja, dank u meneer Jansen. Nou, ik moet u zeggen, de eerste verantwoording van 2017 was volgens de nieuwe verordening. Dus de nieuwe spelregels, de nieuwe afspraken van uw staten. Dat is, als ik erop terugkijk, eigenlijk heel soepel verlopen. Natuurlijk hebben we daarin regelmatig, zeker in de eindfase, nog contact met penningmeesters gehad. Maar dat loopt qua verwerking en capaciteit, wat het in vergelijking met de vorige systematiek ons kost, heel goed. Nu hebben we nog een aantal kleine dingen op te lossen. Dus ik voorzie, zeker ook met input van bijvoorbeeld de suggestie van de heer Hopster, om ons nog te voorzien van verbeterpunten in de bestaande systematiek van verantwoording, in de app ook, zie ik dat zeker goed komen. Iets anders is of de nieuwe werkwijze ook beantwoordt aan waarvoor het bedoeld was. En dat is een vraag die wij als Griffie niet kunnen beantwoorden. Maar dat is aan de fracties. Want het zijn de fracties die elkaar zouden moeten beoordelen op de uitgaven. En of die conform de verordening zijn.
Ja, mijn vraag ging daar niet specifiek over, maar het systeem, het programma waar wij mee werkten. Of er daar nog een verbeterslag in zou komen, dat die wat gebruiksvriendelijker zou kunnen zijn.
Dat kan ik zeker toezeggen. En als u ons daarvoor suggesties wilt aanreiken, heel graag. Dan kunnen we zo snel mogelijk aanpassingen, verbeteringen doorvoeren. Want daar staan we zeker voor open.
Dan zit ik bij een opmerking, voorzitter, op de vraag die mevrouw Van der Struik stelde. Ik wil mevrouw Van der Struik zeggen, ik ben nog steeds voorzitter van de stichting over de fractievergoeding, waar u zelf ook ooit bestuurslid van geweest is, bent. En ik werk graag mee aan het omzetten van de bestuursfuncties die daar zijn. Dan is het een kwestie, want die staat nog gewoon bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Dan is het voor u een kwestie om de bankrekening gewoon weer op de naam van 50PLUS te zetten. Dat zou in een dag gebeurd kunnen zijn. En dan heb je gewoon de zekerheid dat de middelen die nu naar u gestort zijn en die u later moet verantwoorden, kunt u dan gewoon onder de vlag van 50PLUS doen. En niet onder een partij die niet meer bestaat. Dus daar wil ik graag aan meewerken. Die afspraak wil ik met u maken.
Ja, maar het punt is natuurlijk dat de bedragen die ik van de provincie heb ontvangen, zo is allemaal gegaan op de naam Senior Plus. En dat is natuurlijk ook de bankrekening staat vanaf 1 januari nog steeds op Senior Plus.
Volgens mij moet u dat even met elkaar bespreken en dat komt vast allemaal goed. Ja? Zijn er nog andere vragen? De Jansen, PVV.
Nou, niet zozeer een vraag, maar gezien de discussie die er net was. Ik denk dat wij vanuit de PVV in ieder geval dat wij de nieuwe wijze van verantwoorden prima vinden. Het maakt goed inzichtelijk hoe partijen hun bestedingen doen. Eén advies wat ik wel mag meegeven is, ik word een beetje moe van het feit dat die wachtwoorden iedere keer opnieuw moeten worden opgevraagd.
Ik heb hem net nog moeten wijzigen.
Dat is best wel lastig. En ik heb begrepen dat we daar ook in de toekomst iets aan gaan doen. Dus daar ben ik zeer dankbaar voor als dat gaat lukken, voorzitter.
Prima.
Ja, maar ook in dit verband het punt dat er opstaat, je kunt ingelogd blijven. Nou, je blijft niet ingelogd. Dus je gaat
dat zijn volgens mij allemaal verbeterpunten die de Griffie mee zal nemen. Ik hoef niet te vragen of het een hamerstuk is, want er moeten nog wat aanpassingen worden gedaan. Dan zien we eerst de verbeteringen voorbij komen. En dan kunnen we de 27e tijdens de Statenvergadering altijd besluiten om er een hamerstuk of een bespreekstuk van te maken. Ja, op die manier afgesproken. Wij komen. De bouwmeester. Ja. Naast ons is komen zitten de heer Bouwmeester. En die gaat ons helpen bij de evaluatie van de Stedelijke Rekenkamer. Bij de stukken treft u het evaluatierapport, een samenvatting, een statenvoorstel en een memo-agendacommissie. Volledig compleet dus. De extern uitgevoerde evaluatie kent een drietal aanbevelingen aan provinciale staten. En wij willen bespreken op welke wijze PS deze aanbevelingen kan opvolgen. En doen hiervoor een voorstel. Dat staat op die memo-agenda-commissie. Ik geef eerst even het woord aan de heer De Jager. Als lid van de begeleidingscommissie namens Flevoland. En dan gaat de heer Bouwmeester verder voor eventuele andere vragen. Ga uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb inderdaad namens PS Flevoland deel uitgemaakt van de begeleidingscommissie. Dus in mei 2018 hebben we de opdracht voor de externe evaluatie gegeven, zodat de resultaten ook nog in deze statenperiode bekend zouden worden. Die begeleidingscommissie heeft allereerst gefungeerd als selectiecommissie. Aan welk bureau geven we nu precies de opdracht? Wij waren positief verrast over het aantal bureaus dat zich had aangemeld en ook over de kwaliteit van de aanmeldingen. Maar wij meenden dat INO Research daar het beste antwoord op gaf, omdat zij in korte tijd konden leveren, konden presteren, omdat zij een divers team klaar hadden staan en omdat zij ook een grondige methodiek konden presenteren. En wat mij betreft zien we dat ook allemaal terug in het rapport dat nu op tafel ligt. Er is allereerst een gesprek geweest met de programmaraad vanuit Flevoland. Behalve mezelf maakt ook Paul Vermeulen en Kees Kok daar onderdeel van uit. En vervolgens is er twee keer gesproken met de begeleidingscommissie. En dat heeft geresulteerd in het rapport wat nu voor ligt. Wij hebben als begeleidingscommissie geprobeerd ons niet zozeer te bemoeien met de inhoud, maar alleen met het proces en vragen ter verduidelijking proberen te beantwoorden. Het rapport ligt er nu met een aantal conclusies en aanbevelingen. Nou, ik zou daar zelf iets van kunnen zeggen ten opzichte van de drie gremia, Randstedelijke Rekenkamer, Programmaraad en Provinciale Staten. Maar dat doe ik dan meer vanuit mijn rol als politicus. Dus ik denk dat ik beter hier nu de toelichting kan stoppen. Ja.
De bouwmeester, graag een toelichting van uw zijde.
Nou, hartelijk dank dat ik hier aanwezig kan zijn om ons rapport toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Het is voor ons fijn om te zien dat het serieus genomen wordt, hè, en dat er naar gekeken wordt. Dus dat vinden we heel positief. Ik kan er natuurlijk heel veel over vertellen, dus ik moet mezelf beperken. Gezien het is een lijvig rapport, er zit een samenvatting bij en er zijn ook een aantal adviezen aangekoppeld. Dus het is, denk ik, duidelijk waar het ongeveer over gaat. Toch wil ik een paar dingen erover zeggen. Er is gezegd over de methodiek. Ik zal er niet te veel mee vermoeien, want de meeste mensen vallen in slaap bij te veel woorden over onderzoeksmethodieken. Maar het is wel even goed om te melden dat wij enquêtes hebben gedaan onder statenleden. We hebben interviews gedaan met de meneer die hier net zat, onder andere. Mensen van de griffies en contactpersonen uiteraard met de Rekenkamer zelf. En ook medewerkers bij de provincies. Dus dat is vanuit verschillende perspectieven hebben we gekeken. Wat ook even goed is om te weten, voordat ik iets inhoudelijks erover ga vertellen. Dit onderzoek hebben we natuurlijk gedaan in 4 provincies. En dat wil zeggen dat de conclusies die wij trekken en de aanbevelingen die wij formuleren in principe bestemd zijn voor alle 4 provincies. Het kan natuurlijk zijn dat u vanuit uw positie in Flevoland er net even andere dingen uitpikt dan elders. Dat kan. Wij zijn wel overtuigd dat wat we hebben geconcludeerd ook voor u in ieder geval in grote lijnen van toepassing is. Nou, wat komt eruit? U heeft kunnen lezen in de stukken dat het positief is. Organisatorisch is de Rekenkamer in vergelijking met de vorige evaluatie in 2013 staan ze er beter op. In de zin van dat organisatorisch is het gewoon beter geregeld. Het werkt sneller, efficiënter en beter. De kwaliteit van de adviezen van het onderzoek is ook goed. Maar er zijn natuurlijk ook altijd een aantal kanttekeningen. De waardering vanuit de Provinciale Staten is ook toegenomen vergelijkbaar met een aantal jaren geleden. Maar er zijn ook kanttekeningen. Zo is het zo dat de onderwerpkeuze wel eens de discussie is van, nou, zijn dat nou de onderwerpen die ons bezighouden? De achtergrond daarvan is dat de Rekenkamer heel zorgvuldig werkt, u als Staten daar ook bij betrekt. Maar dat het effect daar misschien van kan zijn, dat er wat te veel naar consensus wordt gezocht. En dat daardoor, zoals wij dat noemen, de onderwerpen wat braaf of veilig zijn. Dat is een aandachtspunt. Een tweede aandachtspunt is dat er weliswaar aanbevelingen overgenomen worden door gedeputeerde staten. Omdat je ook kunt afvragen van, gaat dat misschien niet te veel zonder slag of stoot? Zou er niet wat meer debat over kunnen zijn? Zou er vanuit uw kant ook niet wat meer kritisch vragen gesteld mogen worden aan het bestuur van wat doet u nou precies met deze aanbevelingen en hoe moeilijk zijn ze nou eigenlijk? Is het misschien niet, maken we de rekening niet te makkelijk? Tenslotte is het natuurlijk ook zo dat de programmaraad, wat een afvaardiging is van uw staat en andere 3, ook onderwerp van onderzoek was. En daarvan kunnen we concluderen dat ze goed doen in de toetsing van voordracht van onderwerpen. Maar dat een ambassadeursrol als een intermediair tussen Rekenkamer en Provinciale Staten eigenlijk onderbelicht is gebleven. En dat ook de animo om daaraan mee te doen en ook in meer een brede zin de betrokkenheid van statenleden bij rekenkameronderzoek, ja, wat kunnen we verwachten, maar in ieder geval niet heel erg hoog is. Dus het vraagt eigenlijk wel ook om een herbezinning op de rol en de positie van het programmaraad. Nou, dan heb ik al een aantal van de aanbevelingen gedaan. Die zijn gedeeld in drieën. Voor u zijn natuurlijk de aanbevelingen van belang die betrekking hebben op Provinciale Staten. Maar kijk ook met een schuin oog wat mij betreft naar wat er over de programmaraad gezegd wordt, want daar bent u natuurlijk ook... Of in ieder geval de nieuwe Provinciale Staten zijn daar natuurlijk ook een actor in. Tot zover mijn toelichting. Ik kan er meer over vertellen, maar dat doe ik graag naar aanleiding van uw vragen.
Wie mag ik het woord geven? Mevrouw de Waal.
Ja, ik heb niet zozeer vragen. Ik weet niet of dat de bedoeling is.
Gewoon, ik kan gewoon wat u kwijt wil.
Vertellen wat ik kwijt wil. Luister. Nou, wij vinden het een compleet en duidelijk rapport. En ik kan aansluiten bij de vorige spreker. Uw naam ben ik, sorry, even kwijt. Maar dat de Rekenkamer het goed doet, dat er zeker terreinen zijn waarop het beter kan. Bijvoorbeeld de keuze van onderwerpen. Die zijn wel relevanter geworden. Inspelen op actuele zaken, kritisch inzetten van benchmarkonderzoek. Mooi dat het draagvlak is toegenomen. De kwaliteit van de rapporten zijn ook goed, volgens vinden wij. En de aanbevelingen uit 2013 zijn goed opgepakt. En dat vind ik ook wel een heel belangrijk punt. Ook als we kijken naar de toekomst, want ze hebben nu wel een positieve... ontwikkeling, maar die moeten ze vasthouden natuurlijk. En dat heeft dan alles te maken met houding en inzet. En nou ja, wij hopen dat ze daarmee verder gaan. Dat de positieve ontwikkelingen die nu in gang zijn gezet en verbeteringen die al gerealiseerd zijn, dat dat als trend voortgezet wordt om er op die manier mee om te gaan. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, een belangrijk punt, de rekenkamerfunctie eigenlijk. En ik ben blij dat de INO dat goed en scherp in beeld heeft gebracht. Ik heb ook het rapport met heel interessant gevonden. En een aantal aanbevelingen die spraken wat dat betreft als muziek bij ons in de oren. Met name wat u zei zojuist, de onderwerpkeuzes, die zijn we misschien wat te bescheiden in. We laten ons misschien te veel leiden door wat er in het verleden bijvoorbeeld op een groslijst, shortlist staat. En ja, dan op enig moment moet het uitgevoerd worden in de vorm van een programma. En met name in die fase, en dat is meteen de link ook naar de programmaraad, daar mis ik af en toe wel een beetje het debat in een commissie of in de staten als in brede kader van over de onderwerpen die we ter hand moeten nemen. Want wij kunnen als programmaraad dat wel vinden, maar dat is wel erg getrapt. We hebben niet eigenlijk, tenminste dat gevoel dat heb ik, ook als lid van een programmaraad, dat ik niet echt een mandaat heb om daar nou keihard te zeggen dat gaan we doen, dat gaan we niet doen. Dat is het eerste punt. Tweede punt, en dat sprak mij wel aan, in bladzijde 20 stond dat ook wat wollig omschreven, ga ook eens kijken naar wat toekomstgerichte onderwerpen. Een aantal ontwikkelingen misschien in een provincie, waarvan wij als beslissers toch de kanttekeningen en de kaders scherp moeten hebben. En daar kunnen we de steun van een rekenkamer, die wellicht het wiel al eens elders heeft uitgevonden, kunnen we goed gebruiken. En dus dat toekomstgericht, dat ex-ante onderwerpen aanpakken, dat sprak mij ook wel aan. En ten derde, en dat is misschien eigenlijk wel de belangrijkste, een bepaald advies, een bepaalde bevinding van de rekenkamer, wat dan door ESPS wordt overgenomen en dan op het bordje wordt gelegd van GS. Ja, dan begint het eigenlijk pas, want die uitvoering moet dan ter hand worden genomen. En in hoeverre monitoren wij dat? En dat wordt eigenlijk onvoldoende gedaan. We hebben onze eigen instrumenten, hè, van de PNC-cyclus, verantwoording, noem maar op. Maar het kan helemaal geen kwaad om daar ook de rekenkamer een bepaalde rol in te geven. U noemt dat ook, omdat ze de 14 van uw rapport. Dus ik ben benieuwd hoe uw reactie daarop is.
Wel. Meneer Hopster, zei die.
Ja, voorzitter. Nou, We hebben duidelijk geconstateerd dat ten opzichte van 2013 er sprake is van een verbetering. Zowel in de acceptatie als in de leeswaarde van de rapporten. Wat ons wel opvalt, en dat herkennen we wel, is een wat erg diplomatieke stijl van schrijven. En ik zit me te realiseren, ja, als je de grootste gemene deler bent van vier provincies, dan moet je wel zorgen dat het voor al die vier provincies ook als een soort product wordt geabsorbeerd. Maar daarmee verliest het document ook wel vaak aan kracht. En dan kom je een beetje in de sfeer van, ja, het zijn vaak apolitieke uitspraken. Need to know, nice to know. Hè. Ik moet iets weten wat voor mij actueel is. Of het is leuk om het te weten. Nou, dat ene, ik moet het weten, is voor mij interessanter dan het is leuk om te weten. Dat heb je wel een beetje door de politieke manier van, of de diplomatieke manier van schrijven. Nou, er wordt al gesteld van de betrokkenheid van de programmaraad is wat gering. Ik lees ook dat de drie leden van de programmaraad weliswaar hechting hebben met hun eigen achterban, met hun eigen partij. Maar het zou ook hier meer een rol kunnen spelen in de agendering dan alleen met de eigen partij. Want anders bereik je toch zo'n 60% van de statenleden niet. Ja, en als je het hebt over actualiteit, dan ik lees in het rapport de ambtenarij in Utrecht, het heeft niet op de enquête gereageerd. Dus blijkbaar speelt er een actueel item wat pijn doet, een open zenuw heeft, waardoor ze ook niet meewerken aan het rapport. Nou, ik ben natuurlijk altijd getriggerd van wat speelt daar precies, waardoor dat niet werkt. Wat wij wel erg goed vinden is die benchmark met die vier provincies. Daar leer je ook heel veel van. Met name wie is het beste jongetje van de klas en hoe kunnen we daar iets voor ophalen. Een heel actueel voorbeeld vond ik de koppeling van het agendapunt verbonden partijen toen we het hier spraken over samen, dat was hetzelfde agenda met de accountant. De accountant ging over die energiemaatschappij in Flevoland. Opeens kreeg het actualiteitswaarde omdat vanuit twee niveaus, zowel vanuit de accountant account als vanuit de rekenkamer, daar aanhaken zaten die ons op actualiteitsniveau ook aanscherpten. En ik zou inderdaad willen voorstellen van, maak het dat onderzoeken ook hier een onderdeel van het programma van de commissie bestuur door te agenderen en met name die thema's op te pakken die actualiteitswaarde hebben voor Flevoland. Daarmee wint het aan kracht, denken we. Dank u.
Dank u wel. Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet zeggen dat heel veel wat door de deskundigen, als ik het zo mag zeggen, gezegd is, zeer herkenbaar overkomt. En kijk, om te beginnen, in algemene zin, positief. De waardering is positief. Grondig en betrouwbaar onderzoek van hoge kwaliteit. Dat staat ook niet ter discussie op zich. Wat ook vermeld is, de onderwerpkeuze is dan vaak wat aan de veilige kant. En leidt ook wat minder tot politiek debat. En dat zijn dan toch wel de aandachtspunten. De Randstedelijke Rekenkamer zou ook in onze optiek wat meer de scherpe randjes mogen of moeten opzoeken. Nu lees je ook in het rapport dat de Rekenkamer bevindt zich toch ook in een soort dilemma. Heeft een soort handelingsverlegenheid om een sterkere adviserende rol op zich te nemen. Ja, dat vind ik wel mooi geformuleerd. Dat zou wat pregnanter uitgewerkt kunnen worden wat ons betreft. Zodat het conceptuele wat meer overgaat in het concrete. Ik denk dat wel een aandachtspunt is. Aan de andere kant, wat gezegd is over de programmaraad. Die twee keer per jaar bijeenkomt, die zou zeg maar ook wat meer een sturende rol, een verbindende rol kunnen spelen in het geheel, in de vertaling zeg maar van de onderwerpkeuze naar de uitwerkingsfase. De gedane aanbevelingen zijn allemaal relevant op zich en zouden op zich in de nieuwe periode keurig uitgewerkt kunnen worden. Ik denk toch, even teruggrijpend op de rekenkamer. Het is natuurlijk een beetje voorzichtig gebied. Je moet voorkomen dat er de rekenkamer op al te glad ijs komt, op een hellend vlak komt en zich te veel politiek zou gaan bewegen. En ik zie die spagaat ontstaan natuurlijk, maar daar zou nader over nagedacht moeten worden. Dan zie ik nog wel een ander punt. Van conceptueel naar concreet, de doorwerking en de opvolging van adviezen. Voor mijn gevoel hapert het daar nog wel eens aan. Ik kan me nog herinneren dat in het verleden er een rapport is verschenen, rekenen met aanbevelingen. En als ik dat dan toespits op Flevoland, die kwam erop, ik weet niet of u daar kennis van hebt genomen bij uw evaluatie. Daar kwam Flevoland er niet zo goed vanaf. Er worden wel veel aanbevelingen gedaan, maar daar wordt echt niet in heel hoge mate aan voldaan. Dus de follow-up, zeg maar, of dat nou via de programmaraad gaat of via de commissie bestuur of PS, zou veel sterker ook gericht moeten zijn op, ja, wat gebeurt er nou precies mee? Bekijk ook de achterkant van het verhaal. Het is de voorkant van het nieuwe beleid, zeg maar. Die slag zou beter gemaakt kunnen worden. Dus dat zou meer gevolgd moeten worden. Even kijken of ik nog meer heb. Nou ja, de platte organisatie lijkt in verbetering inderdaad, de nieuwe organisatie. De wisselwerking met het programma, dat heb ik al genoemd. Ik wou het hier belaten, dank u wel.
Dank u wel. Meneer Jansen, OPA.
Ja, het is wat me opviel, voorzitter, toen ik het las, dat de rekenkamer meer draagvlak zou hebben. In ieder geval zeker van onze beweging, laat ik het maar zo zeggen. En als je dan kijkt naar de voorstellen die we hier hebben gehad en de advisering, en dan concludeer ik ook dat we in onze staten daar maar weinig over gediscussieerd hebben. Meestal kreeg je een paar aanbevelingen en daar waren het al heel snel mee eens hier. Mag je ook afvragen hoe dat komt, hè? Want collegestukken die geven wat minder vertrouwen om dat zeg maar één op één over te nemen. Dus mag je afvragen, ja, waar ligt het dan aan? Maar daar kan ik zelf een antwoord op geven. Ik voel me er veilig bij als er een voorstel komt met aanbevelingen van de Rekenkamer. Want die is niet geladeerd met politieke uitgangspunten. En ik denk dat dat zeg maar de hoofdzaak is. En daarom zijn we denk ik allemaal ook geneigd om sneller die aanbevelingen over te nemen. Daarmee is niet weg dat daarna, mijn inziens, de politieke discussie zou moeten volgen. Zijn we het eens met aanbeveling A of B? En waarom dan? En goed gemotiveerd van elke fractie waarom we dat over zouden moeten nemen en waarom niet. En die discussie kan ik me niet herinneren in de afgelopen tijd dat we die met elkaar gevoerd hebben. En daar zouden we misschien in de toekomst en ook in de nieuwe staten is beter met elkaar in de poppetjes van de ogen moeten kijken. En niet maar klakkeloos, zou ik het bijna willen zeggen, de aanbevelingen over te nemen. Maar zeg maar ook zoals meneer Kok het zojuist zei, de achterkant van het verhaal is goed te bestuderen. En dan laat je de politiek erop los en dan denk ik dat je de juiste lijn en het is ook een voorbereiding op beleid, hè, die je wil gaan formuleren, dat je dan de juiste grondstoffen hebt om het een goed debat te voeren, voorzitter.
Voorzitter, als ik daar even op in mag gaan, want wat de heer Jansen nu zegt, dat is iets wat we in het verleden vaak hebben gedaan, namelijk twijfelen bij de waarheid van een rapport. In hoeverre is wat hier nou staat, is dat wel waar en geldt dat voor onze provincie? Als je eenmaal die kant op gaat, dan doe je afbreuk aan het hele rapport. En volgens mij, of ziet u niet dat daar een glijdende schaal ontstaat en dat je dan het goede, de goede discussie niet meer kan hebben op de aanbevelingen die gewoon eigenlijk een zwart-wit waarheid zijn?
Ja, voorzitter, dan heb ik het waarschijnlijk niet goed geformuleerd als het zo wordt opgevat. Dat denk ik dan. Wat ik bedoel heb te zeggen, meneer Simonsen, is van als ik nu terugkijk naar het verleden, hè, want dat moet je altijd doen, wil je er wat van leren hoe je ermee omgaat met de toekomst, dan heb ik maar weinig discussiemomenten gekend
vanuit de rapportage zoals die door de Rekenkamer anders werden voorgelegd. En eigenlijk hebben we de aanbevelingen altijd overgenomen. We zaten alleen een beetje met de vertaling. En hoe moet je dat dan in een besluit verwerken? Moet dat dan een amendement worden? Of moeten we dat in... daar zaten we meer over te worstelen. Ja. Dus het voortgang van het proces dan over de inhoud. Dat wilde ik duidelijk
voorzitter,
maken.
Dat snap ik wel. Maar ik refereerde aan die periode daarvoor, waarin het herhaaldelijk voorkwam, dat we zeiden, een flutrapport, die kan zo de prullenbak in, dat zegt niks over onze provincie, daar doen we niks mee. En die periode hebben we gelukkig achter ons gelaten, zodat we meer het als waarheid gaan vinden en de aanbevelingen serieus gaan nemen.
Ja.
Maar als je natuurlijk al gelijk begint met een discussie over van, nou is dit wel zo, ja, dan voegt dat helemaal niks meer toe.
Nee, maar daar zijn we het met elkaar eens, meneer Simonsen. En als het ook over de toekomst gaat, dan zou het misschien ook kunnen zijn. Kijk, Flevoland is niet zo groot, hè? Flevoland is Flevoland met iets van ruim 400.000 inwoners en maar 6 gemeentes. En wat ik constateer is dat je in Flevoland alle 60 gemeentes een eigen rekenkamer hebben. En dat zou in mijn optiek... Want dan krijg je een bepaalde synergie, want Flevoland staat niet op zich. Hè? Flevoland bestaat uit 6 gemeentes en vaak soortgelijk beleid wat je daar wil in ontwikkelen. Dus ik vroeg me nou af, kunnen we niet zeg maar als een zelfstandige rekenkamer voor de provincie Flevoland, inclusief de 6 gemeentes, en dan zou het ook nog eventueel kunnen met andere provincies in samenwerking, maar specifiek voor Flevoland, waar Flevolandse criteria spelen en onderzoeken gedaan zouden kunnen worden. Dus dat is ook even een vraag die ik aan onze deskundige zou kunnen stellen, wat hij ervan vindt.
Voorzitter. Ik wilde meneer Jans nog even een vraag stellen over het eerste punt wat u net noemde. U bent het toch met me eens, die rekenkamer heeft een apolitiek karakter. Die geeft alleen maar onderzoeksresultaten weer, die geeft dat vervolgens in onze handen als PS. Zijn we het ermee eens? Vervolgens wordt het voor de uitvoering en ook voor de reactie, vaak in het voortraject al, aan GS gegeven. Dan is het toch nu niet zo gek dat er nog weinig discussie over mogelijk is. Want het zijn deskundigen die een bepaalde bevinding aan ons voorlegden en vervolgens is het aan GS om daar wel of niet wat mee te doen. En vervolgens komen we in een politiek traject terecht over besluiten. Bent u het met me eens?
Ja, daar ben ik zeker met u eens. Het enige wat ik zeg, dat het inderdaad de rapportages gedepolitiseerd zijn. En dat hoort ook zo. Hè? Puur de feiten, de zaken en de omstandigheden worden weergegeven. Maar wat ik wil zeggen, daarna moet het politiek gekleurd gaan worden. Hoe ga je de politiek met elkaar mee om? En dat zeg ik ook. Daar miste ik, zeg maar, de inhoudelijke discussie hier met elkaar. Want u heeft waarschijnlijk een heel andere mening hoe je tegen de WMO aankijkt, als dat onder ons zou vallen. Als bijvoorbeeld de VVD of de ChristenUnie. Dus, en op een gegeven moment geef je daar politieke kleuring aan. Dat wil ik er even zeggen. En al die adviezen die we nu hebben gehad, hebben we maar heel weinig discussie met elkaar gevoerd om de politiek te gaan inkleuren. Dat is het enige wat ik duidelijk wil maken.
En de bevindingen over de programmaraad. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want kijk, een programmaraad die zit namens ons. Komt met aanbevelingen richting de rekenkamer. Goh, onderzoekt u dat of onderzoekt u dat eens? Dat doen we op dit moment alleen maar op basis van input die we krijgen. Wel of niet vanuit de commissie. Eigenlijk moet je dat wat strakker hebben. Want dan krijg je de politieke discussies in een, of in ieder geval de afweging in een voortraject. Dat lijkt me dan toch een veel beter systeem.
Ik ben dat helemaal met u eens. Ja.
Dat wil ik even stellen.
Dan zag ik de heer Kok.
Ja, voorzitter. Net is al de rol of de functie van gedeputeerde staten genoemd. Een vraag aan de heer Jansen. Ja. De vertaling, zeg maar, hè, in politieke uitgangspunten of standpunten op basis van de min of meer neutrale bevindingen en aanbevelingen van de rekenkamer. Ik neem aan dat u het met me eens bent dat debat plaats zou moeten vinden buiten GS. Kijk, op het moment dat we een commissievergadering hebben, zit GS hierbij. En ik denk dat wellicht minder wenselijk zou kunnen zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, daar kan ik het enerzijds wel met u eens zijn. Anderzijds verwachten van het college, als we die aanbevelingen, want die, gaan wij, die stelt de Staten vast. Die zal dus dan moeten uitvoeren. Maar meestal, ja, het is altijd weer de kip of het ei, hè? Ik vind wel, als het zeg maar bij de Staten komen, je neemt een afwachtende houding aan, dan heeft GS heeft het al gekleurd. Die heeft er al een kleur aangegeven en dan gaan we het alleen nog maar hebben. Is het de paars of is het de rood of is het de groen? En ik ben het wel met u eens, een open discussie zonder GS over de aanbevelingen zou misschien beter aansluiten om het debat te kunnen voeren en in de richting, aan te geven van het GS, van GS, van ga nou eens met deze uitgangspunten eens aan de slag. En dan zien we het eindproduct wel terug. Dus als u dat bedoelt, op deze manier ben ik het met u eens.
Ja, en ik denk dat dat de beste volgorde zou moeten zijn in dit verhaal, waarbij we dan later kunnen volgen in welke mate GS daarmee omgegaan is.
De following up die u aangaf.
Zit er? Ik weet dat wij één woordvoerder hebben, maar de heer Jans maakt een opmerking over samenwerking tussen rekenkamers en gemeenten. Misschien wil ik de vergadering meegeven. Ik ben voorzitter geweest van de rekenkamer in Almere. Er is één bijeenkomst geweest 3,5 jaar geleden met alle rekenkamers van de gemeenten, inclusief waterschap en ook volgens mij mevrouw Hoender,
Bos,
was daar ook bij. En het is bij die ene bijeenkomst gebleven. Dus misschien dat dat een beetje antwoord is op het verzoek van de heer Jans.
Dank u wel. Ik kijk naar de heer Miske.
Ja, dank u voorzitter. We zijn heel erg blij met deze evaluatie en de conclusies en aanbevelingen. Wat ons betreft zijn ze ook heel erg herkenbaar. We hebben ook geconstateerd zeg maar, dat, de positieve ontwikkeling van de rekenkamer van de afgelopen jaren. En we hopen net zoals de SP dat die zich, dat blijft voortzetten. Hoewel GroenLinks al zeker tevreden is met de kwaliteit van de rapportages. En we kunnen ook ons goed vinden in zeg maar, het bestuursmodel wel ingezet is om dat voorlopig in ieder geval te continueren. We merken wel zeg maar, dat de betrokkenheid van Provinciale Staten, vraagt wel om verbetering. En ik denk ook dat we dat misschien gelijk ook in het inwerkprogramma een belangrijkere rol zouden moeten geven. Want ja, de Rekenkamer is toch een onafhankelijke organisatie die ons als staten een belangrijk instrument in handen geeft. Ik heb toch het idee dat we te weinig dat instrument benutten. En daarom is het soms ook zo moeilijk, denk ik, om goede onderzoeksonderwerpen boven tafel te krijgen. In het rapport staat van we moeten vooral meer vooruitkijken. De focus moet meer op vooruitkijken en minder op terug. Ja, daar ben ik het één kant wel mee eens. Aan de andere kant, leren van je fouten is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus die aandacht willen we zeker ook blijven houden. Het staat ook zo mooi in dat de rekenkamer is geen luis in de pels. Maar goed, aan de andere kant heb ik al meer opmerkingen gemaakt. Wat ons betreft mag het ook wel de rekenkamer ook wel iets scherper aan de wind varen. Zonder zeg maar politiek te bedrijven. Maar het mag wel wat scherper. Dat zal waarschijnlijk de discussie in de Staten ook wel ten goede komen. En ik ben het ook al mee eens dat we in eerste instantie de discussie eigenlijk in de Staten zouden moeten voeren. En in latere instanties met GS. En ik ben ook wel blij met het voorstel om, hoe stond het daar zo mooi, navolgingsonderzoek te doen. We hebben eigenlijk niet zo heel veel debat. We zijn het meestal allemaal met elkaar eens, hè, dus de aanbevelingen worden overgenomen. En in ieder geval, maar goed, dan spreek ik even voor mezelf. Hou niet echt de vinger aan de pols of GS dat nu ook netjes uitvoert. En ik kan me heel goed voorstellen dat meerdere partijen geldt. Dus dat we daar af en toe eens een keer eventjes de vinger aan de pols leggen, lijkt mij een hele goede zaak.
Heer Hopster.
Even een vraagje aan meneer Miske. U zegt door te leiden naar de PS. Maar is dan de commissie bestuur, is dat het vehikel tussen de Rekenkamer en de Staten? Zodat hier als het ware de conclusies van het rapport bekrachtigd worden en dat gaat door naar de Staten. Hoe ziet u dat voor zich? Of wordt het een 41 man sterke discussie in de Staten? Dat is even mijn technische.
Nou, ik kan me voorstellen dat het via de commissie loopt. Of het altijd per definitie de commissie bestuur moet zijn, denk ik een beetje afhankelijk is van het onderwerp. Maar via een commissie lijkt me inderdaad vanzelfsprekend. Ja, ja voorzitter. En als laatste, ja, ik denk dat de rol van de programmaraad, hè, daar worden ook al wat kritische opmerkingen over gemaakt. Ik denk dat het goed is dat we daar de volgende periode eens even nog heel goed naar gaan kijken. Of die rol moet zijn zoals die nu is en of we hem dan misschien wat beter kunnen invullen en hoe je dat moet doen. Geen enkel verwijt overigens naar de huidige leden van de programmaraad. Of dat we de rol toch iets anders moeten gaan inkleuren. Maar goed, ik denk dat het goed is dat daar de nieuwe staten naar gaat kijken en dan eigenlijk wel op hele korte termijn.
Ja, meneer de Jager, nu als Partij van de Arbeid.
Zo is dat, voorzitter. Dank u wel. Waardevol rapport, herkenbare conclusies en ik denk ook een aantal nuttige aanbevelingen. Als het gaat om de Rekenkamer zelf, onderschrijf ik wel dat die rapporten echt van goede kwaliteit zijn qua niveau. En ik denk ook dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we mee kunnen liften met de drie grotere provincies. Waardoor we toch eigenlijk een relatief goed koopproduct krijgen geleverd dat ook zijn waarde heeft. Dat heeft wel als nadeel dat wij natuurlijk ook de kleinste speler zijn. Dus als het gaat om onderwerpkeuze delven wij wel eens het onderspit. Omdat andere provincies dan een onderwerp van belang vinden. En dat thema bij ons misschien wat minder speelt. Maar ik vind dat de Rekenkamer dat de afgelopen periode ook goed heeft ondervangen door ook meer te gaan werken met die provincie-specifieke onderwerpen. Dus daarover wel tevreden. Ik deel echter ook de conclusie dat er wel wat meer lef in de onderwerpkeuze zou mogen zitten. Dus niet zozeer in wat ze vervolgens doen, maar wel in de keuze van onderwerpen. En ik denk dat het helpt als zij ook onderwerpen kiezen die een wat hogere actualiteitswaarde hebben, of die nog niet afgesloten zijn, of als het gaat om ex-ante onderwerpen. En ook daar zie ik gelukkig wel een beweging ten goede. Op dit moment volgens mij de energieagenda in de andere commissie op de agenda is daar denk ik een mooi voorbeeld van. Nou, als het gaat om onze eigen rol als Provinciale Staten, terechte oproep dat wij ruimte en tijd moeten reserveren voor de agendering van rapporten. Dat is één. Tweede aspect, door anderen ook al genoemd, is denk ik ook een oproep aan onszelf, die navolging. Wat gebeurt er nu precies nadat we een rapport met aanbevelingen hebben vastgesteld? Dus ik denk dat het goed is om dat een terugkerend thema in de commissies te laten zijn, zodat we ook de vinger aan de pols kunnen houden in de richting van GS. En een derde die je dan zou kunnen overwegen, omdat ik het goed vind dat de Rekenkamer zo neutraal mogelijk rapporteert, is dat bij een rapport misschien een persbericht gemaakt zou kunnen worden, hier door de huisjournalist, waarbij je dan van een paar statenfracties, statenleden, een citaat tussen aanhalingstekens zet, waardoor misschien al iets meer de scherpte in het debat gezocht kan worden. Nou ja, en tenslotte naar de programmaraad, een paar aanbevelingen. Ik heb het zelf, en ergens staat het geloof ik ook wel in het rapport, het woordje corvée, de afgelopen 4 jaar als nuttige corvée gezien. Dus was niet hoogdravend en dat kan ook niet als je alleen maar gaat over de onderwerpkeuze. Dus in die zin corvée, maar ook wel weer nuttig om dat te doen. De ambassadeursfunctie waarover gesproken wordt, vond ik er eerlijk gezegd niet één voor ons. Omdat je daar ziet dat de Rekenkamer al een beweging heeft gemaakt door ook hier bij individuele fracties onderwerpen op te halen. Dus het is wat mij betreft van 2-1. Ofwel we zeggen dat is een taak die nadrukkelijk bij de programmaraad komt te liggen en dan hebben we het daar met elkaar over. Ofwel je zegt, nou dat hoeft eigenlijk niet, want dat is de Rekenkamer zelf al gaan doen. Dus ik denk dat het ook wel goed is geweest dat wij ons in die rol beperkt hebben de afgelopen periode. En in de richting van de heer Hopster, want u zei programmaraadsleden praten daarover binnen hun eigen partij. Nou, ik kan u verzekeren, ik heb de afgelopen jaren geen één keer met mijn eigen fractie daarover gesproken. Dat heb ik wel gedaan met de andere programmaraadsleden. Dus nou, tot zover.
Wel, meneer Simonsen. Meneer Hopster,
een beetje trage reactie. Maar het is een van de conclusies in het verslag, namelijk dat de programmaraadsleden weliswaar terugkoppelen, maar dat doen ze vaak in hun eigen fractie. En niet in de breedte van zo'n commissie als dit bijvoorbeeld.
Meneer Simonsen, SGP.
Dank u, voorzitter. Waardevol onderzoek. Ik wilde twee dingen uitlichten. Het onderscheid in waardering bijvoorbeeld van stukken door ambtenaren of door statenleden. Dat valt wel op. Dat er af en toe best wel een groot verschil in zit. Doet u daar ook wat mee of kunt u daar ook wat over zeggen? Waarom zit daar vaak een onderscheid in? Bijvoorbeeld de tijdigheid wanneer dingen gepresenteerd worden, wordt heel anders ervaren door een ambtenaar als door een statenlid. Of ik noem maar wat. Maar er zijn wel meer dingen van te zeggen. En dat tweede, die aanbeveling om wat meer lef te tonen, vind ik te makkelijk. Daar komt u erg makkelijk mee weg, laat ik het zo zeggen. Die had ik dan ook wel concreter ingevuld willen hebben. Want we hebben ook wel gesprekken gehad met de Randstedelijke Rekenkamer. Die vragen dan onderwerpen. Dan draag ik onderwerpen aan. En dan houdt het op de duur stil. Dan zegt ze, nee, dit onderwerp gaan we niet doen. We willen GS niet in discrediet brengen. Of nee, dit gaat net iets te ver. En dan zie je van hier ga ik over het randje heen. En dan toch hoor ik hier heel veel partijen zeggen van, nou ja, ze moeten meer lef, meer de scherpe randjes. Eigenlijk iedereen zegt dat. Maar hoe moet dat dan? Welke onderwerpen krijg je dan? Want ik zie dat de Randstedelijke Rekenkamer die inspanning wel heeft. En dat die zelf die randjes, waar ze niet overheen willen gaan, constateert. Maar wat kan er dan nog wel? Dus ik vind hem gewoon te makkelijk. Kunt u daar meer over zeggen?
Dank u wel. Mevrouw van der Struik. Nee? De heer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan van harte aansluiten bij wat hier gezegd wordt over de kwaliteit van de werkzaamheden van de programmaraad, over het niveau van onderzoek. Ik kan ook me goed vinden bij de waardering die wordt gegeven en de resultaten daarvan. En ik wil daarom even me beperken tot de rol van de programmaraad en met name het punt van de aanbeveling, als u het heeft over het verbeteren eigenlijk van de verbindende rol van de programmaraadsleden. Ik ben vorig jaar, heb ik 1 vergadering bijgewoond als plaatsvervangend lid van de programmaraad. Het is me heel goed bevallen. Maar goed, ik praat daar niet over een hele ruime ervaring. Maar ik heb, als het gaat om die verbindende schakel, wel heel positief ervaren dat in ieder geval de directeur langskomt langs de fracties om onderwerpen op te halen, om thema's op te halen, vragen te registreren. En dat binnen het werk van ook de programmaraad ook betrokken is bij de onderwerpkeuze. Dat uiteindelijk onderwerp van onderzoek wordt. Dus daar zitten ook provinciespecifieke onderwerpen bij. Dus die ruimte wordt inderdaad ook geboden. En dan wordt er staat er dan ook bij dat dan wij als programmaraad een ambassadeursfunctie moeten vervullen. Of in ieder geval een verbetering daarin graag wordt aanbevolen. En dan vraag ik mij af, en hoe dan? Hoe ziet zo'n ambassadeursfunctie eruit? Dus eigenlijk mijn vraag aan u, heeft u veel concreter beeld bij de invulling van die ambassadeursfunctie? Want bijvoorbeeld de vraag, voor wie ben je de ambassadeur? Ben je ambassadeur voor de rekenkamer of ben je ambassadeur van de provinciale staten? Dus het is mij niet heel erg duidelijk waar ik dan aan moet kijken, hoe ik dan die communicatie zou kunnen verbeteren richting weer de provinciale staten. Want aan de voorkant wordt er nogal wat gedaan, hè, wat net ik noemde. Maar vervolgens komt zo'n rapport met aanbevelingen. En dan lijkt het ook inderdaad helemaal weg te vallen. Dus ik zie de onevenwichtigheid, maar ik zie niet zo scherp hoe ik dan in die fase, dus nadat zo'n rapport verschenen is en besproken is in GS en in PS, hoe je dan nog die ambassadeursfunctie verder moet zou kunnen invullen. Maar misschien heeft u daar wat meer concrete beelden bij. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Ten Apel.
Ja, ik kan beginnen over gras, voeten en maaien, maar daar begin ik maar even niet over. Nee, ik heb wel wat dingen zo opgepakt en bedankt meneer Bouwmeester dat u in ieder geval een toelichting hebt gegeven en ook wel even een richting hebt gegeven met betrekking tot hoe zou de toekomst eruit mogen zien. Maar een aantal dingen, en ik ben het wel eens met de complimenten de verwachtingen die er zijn voor de toekomst. Maar wat ik dan opmerk is politieke keuzes, constatering, positionering van de Rekenkamer met zijn aanbevelingen. Actualiteit. Lef in onderwerpkeuze. Ik denk dat daar een mix in zit die eigenlijk de sleutel is voor de toekomst. Van hoe gaan wij als Provinciale Staten om met uw aanbevelingen zonder dat daar vaste lijnen liggen met betrekking tot politieke keuzes. Dat we daaraan een constatering geven met betrekking tot de toekomst om daar beleid op te maken, vervolg te geven en dan pas in die politieke keuze weer aan als partij geraken. Want ja, wat dat betreft is het heel moeilijk. Hè? Als u als Rekenkamer een bepaalde aanbeveling geeft, dan of die actualiteit is alweer wat minder geworden, of er dient zich weer wat nieuws aan. En kijk, dat is die mix. En ik kan me met het voorstel wat er ook staat om de betrokkenheid van de Provinciale Staten te bevorderen. Ja, dat lijkt me heel interessant. Ik zou graag die werkwijze wel willen zien dan, hoe u dat voor ogen ziet. En dan zie ik eigenlijk beslispunt 3 met die aanbeveling eigenlijk meer als duur om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, eigenlijk met belangstelling, maar ook wel dat we als VVD ook graag zien van uw aanbevelingen, hoe die aansluiting tot actualiteit en straks tot politieke keuzes binnen Provinciale Staten dan tot wording komen. Dank u wel.
Heer Bouwmeester.
Ja, ik zal even reageren. Ik heb gemarkeerd waar ik echt een expliciete vraag heb gehoord. Maar daar kan ik misschien eentje overslaan. Dus corrigeer me alsjeblieft als u toch een vraag had die ik dan niet goed behandel. Dus even kijken. Om te beginnen was er een vraag ook aan mij en bij van de heer Jansen, volgens mij, over de Flevolandse Rekenkamer. Het is niet aan mij om daar iets over te adviseren. Ik kan er wel iets over vertellen. Er zijn 4 regionale rekenkamers, als ik het wel heb. Een noordelijke, een randstedelijke, een zuidelijke en een oostelijke rekenkamer. En dat is zeg maar een dekkend netwerk van provinciale rekenkamers. Er zijn wel voorbeelden dat de randstedelijke rekenkamer samenwerkt met lokale rekenkamers. Dat is onder andere recent in Utrecht gebeurd en het gebeurt ook op meer plekken, ook in Rotterdam. En ze hebben ook wel eens met andere regionale rekenkamers samengewerkt. Dat zou wellicht ook nog een ontwikkelingsrichting kunnen zijn.
En over welke onderwerpen ging het dan? Want gemeentelijke onderwerpen die hebben soms wel heel weinig raakvlak met de provincie. Over welke zaken ging dat dan bijvoorbeeld in Utrecht?
In Utrecht ging het onder andere over de Uithoflijn, waar zowel de provincie als de gemeente een rol in hadden. Ja.
Hier is het IFA-onderwerp geweest, samen ja. Met de gemeente Almere.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat wou ik even aanreiken als het mogelijke denkrichting, los van een reorganisatie van de rekenkamers. Even kijken, dan had ik genoteerd, een aantal vragen gaat eigenlijk over hetzelfde. Tenminste, ik heb daar hetzelfde antwoord op. En die heeft te maken met actualiteit. Hoe sluit je nu beter aan op actualiteit? De Jager heeft daar iets over gezegd, volgens mij. En ook de heer Simonsen, en de laatste spreker volgens mij ook. Hetzelfde voorbeeld van Utrecht, wat ik net noemde, dat noemen we een verzoekonderzoek. Staat ook benoemd in het rapport. Dat is een vrij recente ontwikkeling waarbij Provinciale Staten zelf het besluit nemen van wij zien een onderwerp, een actueel onderwerp waar we nu mee zitten, waarvan we misschien zien dat het niet helemaal goed gaat, om daar de Rekenkamer voor in te schakelen om daar à la minuut eigenlijk onderzoek naar te doen. Dat is een heel krachtig instrument, dat ook vrij nieuw is in dit verband. Dus daar zou ik nog even op willen wijzen dat dat in ieder geval een mogelijkheid is. Er is ook iets gevraagd over hoe kijk je nu of Gedeputeerde Staten naar de zaken die ze hebben overgenomen als aanbevelingen, of ze dat echt daadwerkelijk ook iets mee doen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor. Je zou het kunnen agenderen om daarop op terug te komen op een later moment. Wat ook kan is dat je een navolgingsonderzoek laat doen door de Rekenkamer en dat is een quick scan. En dan kijken ze gewoon even van wat hebben wij een jaar of 2 jaar geleden aanbevolen. En laat maar zien wat is daarmee gebeurd. We hebben in deze evaluatie eigenlijk ook gekeken naar de aanbevelingen aan de Rekenkamer van 5 jaar geleden. Wat daarmee gebeurd is. Op zo'n manier zou je dat natuurlijk ook voor jullie eigen rekenkameronderzoeken kunnen doen. Overigens, ja?
Ja, misschien is dat ook wel. Ik had dat hier ook al onbekend maakt of onbekend maakt onbemind. Maar dat is misschien ook niet bekend. Dat wij heel snel kunnen reageren en de vraag kunnen neerleggen bij een Rekenkamer.
Ja. Even kijken.
Dan was er een vraag van de heer Simonsen van hoe het kan dat er een verschil is in waardering tussen voor rapporten en voor de werkwijze, met name hè, tussen ambtenaren en statenleden. Ik weet niet aan welk punt u precies refereert. Ik heb de cijfers niet aan mijn hoofd hoor, dat moet u me vergeven. Maar ik kan er wel van zeggen dat de ambtenaren die hierbij geënquêteerd zijn, dat zijn betrokken ambtenaren. Die hebben een rol gespeeld in een onderzoek. He, dus die zijn inhoudelijk betrokken. Die zijn of geïnterviewd of hebben in het kader van het ambtelijk wederhoor een rol gehad. Dus die staan dicht bij het onderwerp. En is misschien de herkenbaarheid van het onderwerp en wat ermee gebeuren moet wat groter dan bij gemiddelde statenlid met respect. He, dus dat zou kunnen. Kan dat kloppen?
Ja, nee, tuurlijk. En ik kan me er alles bij voorstellen, voorzitter, dat daar verschil in zit. Hoe een ambtenaar er tegenaan kijkt of een staatslid tegenaan kijkt. Maar u doet niets met die informatie eigenlijk. En misschien staat daar nog heel veel waardevols achter.
Ja, wij hebben daar natuurlijk wel naar gekeken. En we zijn niet veel verder gekomen dan wat ik u net zei. Dat de verklaring is. En we kunnen daar heel moeilijk een waardeoordeel aan koppelen. Want wat betekent dat voor u, dat ambtenaren in een andere positie er anders over oordelen? Niet zo heel veel. We hebben er vooral naar gekeken van, is er daadwerkelijk doorwerking van aanbevelingen? In de zin dat ambtenaren ook waardering voor het rapport hebben. Want het zou natuurlijk kunnen, in theorie, dat op politiek niveau gezegd wordt van, nou prima aanbeveling, daar gaan we mee aan de gang. Maar dat de ambtenaren zeggen van, dat is niet uitvoerbaar. Dat is... Het kan niet, of dat stuit op andere regelgeving. En dat is dus niet het geval. Dat hebben we daarmee eigenlijk aangetoond.
Meneer Hopse.
Voorzitter, in dit kader toch heeft die vraag over de ambtenaren van de provincie Utrecht. De uithoflijn heeft dat te maken met het niet meewerken vanuit de ambtenarij in Utrecht, in de enquête.
Ja, dat heeft ons ook verbaasd en onaangenaam verrast. Dat zo beroerd was, zullen we maar zeggen. We hebben daar op verschillende manieren nog navraag naar gedaan. En nog eens een keer te vragen om daar aandacht voor te vragen. Maar het is niet van gekomen. Het heeft niet geleid tot een extra respons, impuls. En wij weten zelf niet precies waar het aan ligt. Er speelden wel een aantal zaken in Utrecht van onderzoeken die minder goed liepen. Zo is er ergens in een bepaalde situatie een persoonlijk onderzoek geweest naar integriteit. Nou, en dat kan mogelijk ook een oorzaak hiervan geweest zijn. Ja. Lampje aanlaten. Even kijken. Meneer Ferdinand, u heeft ook een vraag gesteld. Tenminste, ik pik daar een vraag uit op. U vraagt zich af van die ambassadeursrol die de programmaraad zou moeten hebben. U leest in ons rapport dat wij vinden dat dat zou moeten. Dat wil ik iets nuanceren. We hebben geconstateerd dat de ambassadeursrol zoals die 4 of 5 jaar geleden is geformuleerd, dat die niet van de grond is gekomen. En dat die voor een belangrijk deel is ingevuld, wat de heer De Jager ook heeft aangegeven, door de Rekenkamer zelf. Dus een verbindende schakel zijn in het inventariseren van onderwerpen, dat is een belangrijk element van die ambassadeursrol, is eigenlijk overbodig geworden. En... het hoeft zeker van ons niet, tenminste uit basis van wat wij onderzocht hebben, is er geen sterke behoefte aan om dat opnieuw bij de programmaraad neer te leggen. Dan heb ik misschien nog even kijken. De heer Ten Apel, uw vraag over de actualiteit, heb ik die beantwoord met het verzoekonderzoek? Ja? Oké.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen, meneer Simonsen?
Ja, voorzitter, ik ben nog niet helemaal tevreden, maar dat kan natuurlijk. INO, die antwoord eigenlijk, of, ik ben de naam alweer vergeten, maar bouwmeester, die beantwoordt mijn vraag over het scherp aan de windzeilen met Van Haak meer aan bij de actualiteit. Dat is dan de sleutel. Maar dat is natuurlijk niet het hele antwoord, want u zegt meer lef in de onderwerpskeuze, meer naar doelmatigheidsvragen. En ik worstel nog steeds mee van hoe kan ik mijn leven verbeteren dan? Hoe kan de Randstedelijke Rekenkamer zijn leven verbeteren? Want dat is niet opgelost met alleen die enkele keer dat we hier met actualiteit te maken hebben. Maar hoe krijg je meer die verbinding met de onderwerpen die hier spelen? Want daar ligt dus de sleutel. Of moeten we toch iets verder over dat randje wat ik net schetste met het gesprek met de Randstedelijke Rekenkamer, zien hun te snel dat randje? Snapt u?
Voorzitter. Mag ik daar iets op zeggen?
Ook,
misschien
ja.
om de heer Simons tegemoet te komen. Op bladzijde 13 van het rapport staat letterlijk dat de aanbevelingen van de Rekenkamer relatief voorzichtig worden geformuleerd. Wellicht dat het daarin gezocht moet worden. Kijk, praat je over scherpte en actualiteit, kan je kijken natuurlijk naar de onderwerpkeuze, hè, zo goed als mogelijk is. Maar om er meer diepte en actualiteit en scherpte in te krijgen, zou het ook gezocht kunnen worden in de formulering. En wellicht dat de onderzoeker van IO daar wat meer toelichting op kan geven, op dat aspect.
Ja, maar voorzitter, de formulering, dat is er eentje, maar ik richt me nou over meer lef tonen in de onderwerpskeuze. En dat is een andere als de formulering.
Ja, de onderwerpkeuze. Om te beginnen, het is de Rekenkamer die het onderwerp bepaalt. En de programmaraad, en u als Provinciale Staten, mag daarover adviseren. U mag daar van alles van vinden, maar het is uiteindelijk de Rekenkamer die het bepaalt. Dus die aanbeveling van een scherpere onderwerpkeuze ligt ook voor een belangrijk deel daar.
Maar voorzitter, als ik daar gelijk op in mag breken. Als u zegt van je kunt best verder dan het randje, dan laat ik me niet zo makkelijk meer wegstrepen van nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we. U moet dat juist wel doen. Hè?
Ja, ik wilde niets afdoen aan uw opmerking hoor, want ik snap heel goed dat u deze vraag stelt. Hoe het dan precies moet, hoe die tot scherper onderwerp komt. Maar ik wil toch even de context schetsen. En daar begon ik mee door te zeggen dat de Rekenkamer dat uiteindelijk bepaalt. Dus als stel dat u komt met hele scherpe onderwerpen, dan is het nog maar de vraag of dat gehonoreerd wordt. Dat is wat ik ermee probeer te zeggen. Dus het ligt toch vooral daar. En wij hebben in het onderzoek gezien dat de Rekenkamer heel erg hecht aan een constructieve manier van werken. Ze streven naar draagvlak in de onderwerpkeuze. En de consequentie daarvan is enerzijds dat je draagvlak hebt en ook waardering oogst. En dat de Rekenkamer ook de Provinciale Staten gevoel geeft, die is er voor ons. Maar het gaat ten koste van die scherpte. Als je opschuift naar een wat scherpere naar luis in de pels, dan gaat het misschien ten koste van de draagvlak wat je hebt. In de afgelopen periode is onze indruk dat het focus heeft gelegen op constructief, steady, draagvlak bestendigen. En dat is meer een verklaring, maar dat is geen advies van hoe je nu scherper kunt. Het enige wat u als statenlid kunt doen, is daarop aandringen en agenderen en ze voordragen waarvan u denkt dat ze belangrijke onderwerpen zijn.
Maar voorzitter, heel helder, u zegt toon meer lef. Dus in uw optiek is er meer mogelijk. Ja, over onderwerpkeuze.
En de scherpte, daar wil ik ook nog wel even iets over zeggen.
Nee, dus toon meer lef. Dus er is meer mogelijk in de onderwerpskeuze. Dat is eigenlijk wat u zegt.
Als wij vanuit de buitenkant ernaar kijken. Wij komen bij veel rekenkamers. Ik spreek wel eens met de Algemene Rekenkamer. Dan zien we dat de Randstedelijke Rekenkamer voorzichtig is in onderwerpen. Externen zeggen wel eens, je kunt ook hele andere dingen onderzoeken. En dat is een keuze. En ik ga nu niet zeggen welke onderwerpen dat zijn, dat weet ik ook niet. Dat is iets aan de betrokkenen zelf. Maar dat is onze observatie. En die verklaren we
door. En de conclusie, voorzitter, is dat u mij met een heel groot vraagteken laat zitten van hoe het anders moet.
Voorzitter, maar volgens mij zit ook dat antwoord voor een deel wel in het rapport. Daar waar gezegd wordt, beperk je nou niet tot evaluatieve onderzoeken achteraf. Maar pak ook onderwerpen bij de kop die nog spelen.
Ja.
Zoals nu bijvoorbeeld die energieagenda vind ik een mooi voorbeeld. Ik had mij ook kunnen voorstellen dat wij hadden gevraagd, toen het ging om die meerjarenaanpak bedrijfsvoering. Zou dat niet een onderwerp kunnen zijn voor de Rekenkamer? Om ons daarop te rapporteren en te informeren tijdens het proces.
Ja, tijdens het proces.
Nu hebben wij prima ambtelijke informatie gekregen, maar die informatie was misschien wel zo prima, dat wij ook alleen maar konden zeggen, dit klinkt wel heel goed. En daardoor bleven de kritische vragen achterwege. Daar hadden zij ons mogelijkwijs bij kunnen helpen. Dus ik denk dat dat voor ons wel een aandachtspunt is, om hem zo veel vaker te benaderen.
Voorzitter, is ook niet in bladzijde 19 van het rapport. Er staan een aantal wegingscriteria, maar dat slaat dan meer op de uitvoering van het programma. Dus zeg maar de reguliere, reeds geplande onderwerpen. Worden vier genoemd, rol, provincie, timing, financieel belang en maatschappelijk belang. Dat zijn de wegingscriteria. Die beperken natuurlijk wel dat wat lossere en wat snellere acties en wat meer alternatieve onderzoeksonderwerpen. Omdat je die criteria dan misschien wat losser moet laten. Want wat bij de een bijvoorbeeld een financieel belang heel gering is, is misschien bij een ander juist heel groot. En maakt het dus de keuzes moeilijker.
Ja. Het hoeft niet zo te zijn dat, dat actuele onderwerpen op deze criteria minder goed scoren dan, dan zaken die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Ieder onderwerp wordt op deze criteria beoordeeld door de Rekenkamer. Maar het is niet zo dat er op ieder criterium echt een absolute ondergrens is. Wanneer een heel groot maatschappelijk belang, het financiële belang is wat minder, dat kan het wel compenseren. Is mijn indruk van hoe die keuze gemaakt wordt.
Ik had nog een aanvullende vraag voor u, als u mij toestaat. Bij het beslispunt, want daar wil ik toch wat naartoe. Er wordt bij 3.1 wordt gevraagd, neem een besluit over de positionering en de rol van de programmaraad. In hoeverre, dat is dan de vraag die ik daarbij heb, in hoeverre gaat die collectiviteit die we hebben, hè, want we werken natuurlijk wel samen met 4 andere provincies. Ja, als je de programmaraad bijvoorbeeld zou gaan opheffen en de andere 3 provincies doen dat niet, dan krijg je een beetje een onevenwichtig verhaal. Hoe staat u daar tegenover? En de tweede, bij punt 3.2, zoek naar alternatieve instrumenten. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Heeft u daar voorbeelden van?
Nou, de eerste vraag, daar ga ik natuurlijk niet over, hoe die besluitvorming precies plaatsvindt tussen die 4 provincies. Zoals u het schetst, zou mij dat ook bevreemden, dat u als 1 provincie uitstapt, lijkt me niet wenselijk, maar daar ga ik verder niet over. Dat is, ja.
Nou, uitstappen als programmaraad, hè? Dus een andere structuur.
Ja. Maar en u zegt uw tweede vraag heeft daarmee te maken van hoe kunt u de programmaraad op een andere manier organiseren? Nou, je zou bijvoorbeeld in commissies ook onderwerpen kunnen agenderen van wat zijn nou binnen onze commissie de zaken die spelen waar wij graag onderzoek naar willen doen. En dat rechtstreeks naar de Rekenkamer communiceren. Of naar die afgevaardigde voor de programmaraad. Ja. Ja, precies. Maar er zijn namelijk, want u heeft in deze rekenkamer een programmaraad, maar er zijn andere regionale rekenkamers die dat niet hebben. Dus dat is niet een vanzelfsprekendheid. Ja, en wat ook kan, is dat heeft ook te maken met de betrokkenheid creëren bij onderzoeken, is dat je bijvoorbeeld per onderzoek een klankbord creëert. Hè, waardoor je een aantal mensen vanuit de provinciale staten meeloopt met een onderzoek.
Een soort van begeleidingscommissie.
Ja.
Dan zag ik meneer
Hopster
nog.
Ja, die initiërende rol op, van de programmaraad of van de commissie die is wel duidelijk. Maar heeft de programmaraad ook iets te zeggen over de timing waarbinnen een onderzoek beschikbaar komt? Want we hebben het over actualiteit, we hebben het niet gehad over de timing. Ik bedoel, ze kunnen zelf de tijd uittrekken om het onderzoek beschikbaar te stellen. Dat kan botsen met de behoefte aan actualiteit van ons.
Ik weet niet of ik deze vraag moet beantwoorden of iemand van de programmaraad zelf. Want hoe wordt daar de planning precies afgesproken van?
Meneer Jager?
Nou ja, als wij 2 keer in het jaar bij elkaar komen in Amsterdam, dan ligt de planninglijst zeg maar voor. Dus die krijgen wij ter beoordeling. En dan wordt er door de Rekenkamer uitgelegd of zij op schema liggen, ja of nee. En snelheid is ook vaak afhankelijk van het verkrijgen van de antwoorden van GS. Maar over het algemeen, als je ziet, want zij delen in kwartalen van opleveren, wordt die datum wel steeds gehaald. Maar een kwartaal is natuurlijk vrij ruim.
Data zijn dus bekend. Ik kijk nog even rond. Zijn alle vragen beantwoord? Wil ik u even attenderen op het statenvoorstel. Er ligt ook een memo op de wijze waarop wij daar mee om zouden willen gaan. Kan dat uw goedkeuring wegdragen? Ja? Ik heb namelijk niet veel anders gehoord dan dat wat daarin staat. dus misschien wil u er nog iets aan toevoegen, maar... volgens mij is dit het advies wat wij gaan geven. Ja? Dan is het, gaan we dit hameren of gaan we dit nog bespreken? Hameren? Ja? Dan wordt het een hamerstuk. Dan wil ik u bedanken.
Graag gedaan. Dank u wel.
Dan hebben wij nog één onderwerp. Namelijk het opschonen van de lijst moties en lijst toezeggingen. En met de moties zijn wij zo klaar. Maar daar voeren we niets van af. Nee, u mag er niks meer bij zetten. Nee. Dus we komen bij de toezeggingen. En dan hebben wij het over het afvoeren van de toezeggingen van B146. Als u het niet wil, dan moet u even zeggen dat... Ja, mevrouw de Waal, natuurlijk.
Ondertussen een wat algemenere opmerking maken. Mij viel op dat er nogal wat toezeggingen opstaan die lang geleden al vastgesteld zijn. En waar we ook in een aantal gevallen ook al langere tijd niks meer van gehoord hebben. Dus ik zou het wel fijn vinden als we nou van al die onderwerpen de stand van zaken eens doorkrijgen. Want dit werkt gewoon niet zo.
Gaan we doen. Neem me mee naar de agendacommissie. Maar goed, we waren bij B146 gebleven. B156.
Ja, voorzitter, mijn voorstel zou zijn om dat te laten staan. Ook omdat uit de toelichting staat, van het wordt over 2 jaar wordt het uitgevoerd. Nou ja, er staan nog wel veel oudere toezeggingen op. Dus ik wil daar toch wel wat zicht op.
Ja, maar die evaluatie die wordt natuurlijk gewoon gemaakt over 2 jaar.
Nou ja, er staat hier, wordt gestand gedaan over 2 jaar.
We laten hem staan? Ja. Ja? Oké.
Okay. Zicht erop houden, hè?
Dan hebben we B157. Ja. En B158. Ja, prima. Dan komen wij aan de rondvraag. Wie heeft er nog iets voor de rondvraag? Dames mogen voor. Mevrouw Kleinster.
Nou, we hebben natuurlijk een heerlijk gebakje gehad. Omdat het onze laatste commissievergadering is. En ik heb verder niks voor de rondvraag. Maar ik zou dan toch even een bedankje willen uitspreken richting... Oh, dat gaat allemaal al gebeuren. Ik zeg niks. Oké. Okay.
Dan zag ik die heel versloten.
Over gras en maaien en voeten.
Dat
ja,
is net zo mooi voorbereid, joh.
Ja. Nou ja, het is inderdaad zo dat dit natuurlijk onze laatste commissiebestuur is. Althans in deze samenstelling. Ik zeg natuurlijk... Nou, valt wel mee hoor, Kees. Okay. ik zeg natuurlijk niks nieuws als ik zeg dat bij de eerstvolgende commissievergadering over pakweg 2 maanden... Hoewel, nou, dan krijg je eerst geen integrale commissies. Maar bij de eerstvolgende commissiebestuur zal deze commissie er waarschijnlijk anders uitzien. Met andere leden, misschien ook wel met andere partijen. Ja, dat nodigt dan toch wel uit om even kort terug te blikken. Er was eens een keer een collega-statenlid dat niet normaal gesproken in deze commissie zit. Maar die moest een keer invallen voor iemand en die zei na afloop tegen mij... het lijkt wel dat we hier een bijeenkomst hadden in filosoferen in plaats van politiek bedrijven. En... Dat, ik begreep dat wel een beetje, want ik zit bijvoorbeeld ook in de commissie duurzaamheid. En daar wordt toch wel iets vaker op het scherpst van de snede met elkaar gedebatteerd. Ik weet niet hoe het met economie en ruimte zit. Maar die ruimte om af en toe eens eventjes gewoon met elkaar te discussiëren. Zonder dat daar meteen de druk op ligt van politiek. Dat zie ik wel vaker hier in deze commissie. En dat vind ik wel mooi. Maar dat is natuurlijk ook allemaal te danken, voor een groot deel, aan onze voorzitter. Ook van u weten we natuurlijk niet of u straks nog voorzitter van deze commissie bent. Dat weten we niet. Dat zou ook nog eens kunnen. Dus ik zeg deze woorden niet als een soort afscheid, want dat weten we niet. Het goede werk wat we in deze commissie de afgelopen jaren hebben kunnen doen is voor een belangrijk deel aan u te danken. U bent iemand met een heel heldere voorzitterstijl. U liet het kaas niet van het brood eten. U was soms ook behoorlijk streng als dat moest. Bijvoorbeeld als er fracties zijn die niet één maar twee woordvoerders hebben over een bepaald onderwerp. Maar vooral heel veel capaciteiten die je van een voorzitter mag verwachten. De tijdsbewaking, aan het eind van een discussie in een paar zinnen de juiste conclusie trekken. Effectief of efficiënt vergaderen. En zoals bijvoorbeeld net ook nadat we uitvoerig hebben gesproken over het onderzoek naar de rekenkamer. Dat u dat dan ook weer eventjes in een paar zinnen zodanig samenvat dat wij er niet aan denken om daar een bespreekstuk van te maken. Het is trouwens wel opvallend, tot slot, dat u verschillende commissiegriffiers hebt versleten de afgelopen jaren. Maar ik ga geen link leggen tussen dat gegeven en uw bestuurstijl, voorzitterstijl. Maar namens deze commissie mag ik u danken voor uw werk de afgelopen jaren en wellicht tot na de verkiezingen.
Dat komt heel mooi uit. Nou, dank voor deze vriendelijke woorden. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. En of het terugkomt, weet ik niet. Dat zal allemaal moeten blijken. Ik vind het ook heel erg fijn om te horen dat u het in ieder geval met mij hebt kunnen uithouden. Want die conclusie mag ik dan ook trekken. uit de woorden die net gesproken zijn. Ik verwacht inderdaad dat heel veel mensen hier niet meer zullen zijn na de verkiezingen. Maar er zal wel weer een hele goede statencommissie komen. En hoe die er dan weer uitziet, dat zien we dan tegen die tijd. Dat is nou eenmaal inherent aan politiek. Het is 4 jaar en dan starten we opnieuw. Dank allemaal en formeel moet ik dan nog deze vergadering sluiten.